sluiten en kunnen we overgaan naar de agenda van de gemeenteraad van maandag 29 april 2024. Ook hier eerst een puntje bij hoogdringendheid. Wil ik aan iedereen aanwezig in de raad vragen of er gestemd kan worden. Het punt mag geagendeerd worden over de verhindering en vervanging van de voorzitter gemeenteraad. Zal uiteraard zoals daarnet zijn. Dank u wel. Voor die toestemming kunnen we puntje 2 effectieve punt laten stemmen dat Peter Van Rompuy vandaag verhinderd is en zich laat vervangen door mezelf. Kan ik dan ook de goedkeuring daarvoor noteren. Waarvoor dank. Puntje 3, notule gemeenteraad. Ga ik er ook vanuit dat daar geen opmerkingen over zijn. Komen bij puntje 4, ook weer de jaarrekening van 2022. Ook het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022. Zowel van de gemeente als het OCMW. Hier gaat het uiteraard dan over de gemeente. De gouverneur heeft die goedgekeurd op 4 april 2024. En er wordt dan ook gevraagd om van dat besluit van de gouverneur kennis te nemen. Voilà, dat is bij deze dan ook gebeurd. Puntje 5, net als bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ook hier jaarlijkse rapportage van de klachten en het klachtenregister 2023. Zijn een aantal klachten officieel opgenomen in het klachtenregister. Daarvan heeft een directeur geoordeeld dat er 2 onontvankelijk, eentje ontvankelijk gegrond en gecorrigeerd is en eentje ontvankelijk en ongegrond. Verklaard, zaten ook in bijlage. Kennisname wordt gevraagd en moesten er vragen over zijn, kan een algemeen directeur die ook beantwoorden. Zo niet, kunnen we uiteraard die kennisname ook gewoon bekrachtigen. En zitten we al bij puntje 6 van de agenda. Dat is de financiële verdeelsleutel van de brandweerzone Kempen. Jaarlijks wordt de financiële verdeelsleutel opnieuw bepaald. De parameters blijven wel hetzelfde, maar de parameters zijn eigenlijk variabele getallen. Bevolkingsaantal stijgt in de ene gemeente harder dan in de andere gemeente. Het kadastraal inkomen verandert ook als er nieuwe bouwprojecten of nieuwe industrie bijkomen of als er wegvallen. Je hebt ook een correctiefactor van de aanrijdtijden. Dat wil zeggen, als een gemeente verder van een kazerne ligt, moet er iets minder voor de dienstverlening betaald worden. Dat is niet veranderd omdat er geen kazerne bijgekomen is of weggevallen is. Wij zitten bijvoorbeeld met een hele korte aanrijdtijd, omdat onze kazerne eigenlijk redelijk centraal ligt in onze gemeente waar veel mensen wonen. Gemeenten als Meerhout en zo hebben een veel grotere aanrijdtijd om daar ofwel van Geel of van het Mol of nog vanuit een andere zone moet gereden worden. En dan ook nog de correctie dringende geneeskundige hulpverlening. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de ritten die de ambulance uitvoert of de pit voor het grondgebied van de gemeente, daar staat die gemeente zelf ook voor in. Al die factoren samen zorgt ervoor dat van Mol een percentage goedgekeurd is in de financiële verdeelsleutel die in de lijn van de vorige jaren lag. Wat ook nog wel voordelig is, omdat wij in het verleden onze brandweerkazerne een aantal goederen ingebracht hebben, krijgen wij nog een verrekening op het investeringsbudget. Nu, dat is ook aflopend, maar dat is van €96.295. Dus in het dossier zat de berekening van de financiële verdeelsleutel 2025. Die is eigenlijk berekend zoals het afgesproken was in het meerjarenplan. En volgend jaar zal tijdens het planjaar de financiële verdeelsleutel opnieuw ook inhoudelijk voorliggen. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Zo niet, kunnen we dat goedkeuren en kan ik overgaan over puntje 7 van de agenda. Hockeyclub Intermol, nominatieve subsidie met voorwaarden. Vraag om goed te keuren. Kadert uiteraard, en het is dadelijk omschreven van ja, de historische bodemvereniging tegen 2036. Zijn er uiteraard daar sowieso natuurlijk een aantal doelstellingen die Vlaanderen opgelegd heeft. Jullie weten dat de grond aangeduid is als risico grond, dat er momenteel ook een saneringsproject loopt en dat we natuurlijk daar ook ja, toekomstgericht ook willen zorgen dat daar nog kan gesport blijven. De hockeyclub wenst een nieuw kunstgrasveld te realiseren op de terreinen Emile de Kaarlaan. Het is een investering die geraamd wordt op €500.000 en het voorstel is dat de gemeente daarin tussenkomt. Zijn daar vragen over? Hans?
Ja, burgemeester, dit is een dossier waar wij straks ook onze steun gaan aangeven. Omdat we denken dat het inderdaad een behoefte is van een snel groeiende club als Hockey Mol om een tweede terrein te kunnen hebben. Maar het gaat hier wel degelijk over een hele grote som. Hè. En ik denk ook dat dit dossier, zoals het hier nu gebracht wordt, eigenlijk onvoldoende gestoffeerd is. Ik stel vast, €500.000, dat is toch geen klein geld. Er is niets in de bijlagen terug te vinden. Ik weet niet dat u dat zelf gezien heeft. Maar dit vind ik eigenlijk niet echt degelijk onderbouwd. Wij kunnen uit de nota niet opmaken waar dat terrein gaat liggen. Er is ook weinig uitleg, denk ik, over het feit dat dit een bedrag is dat eigenlijk geschonken wordt. Dat is eigenlijk een subsidie, dat is een schenking. En dat is toch wel op zijn minst een precedent. Ik denk dat wij een hele lange gewoonte hebben om infrastructuur te financieren, een stukje door een renteloze lening, maar dan gaat het natuurlijk over een marginaal bedrag op het totaalbedrag. En we weten allemaal dat er in Mol een heel bloeiend gemeenschapsleven is, een heel bloeiend sportleven is, en dat er tal van clubs en verenigingen zijn die ook geconfronteerd worden met investeringen in infrastructuur. Dat is voor al die clubs en die verenigingen een hele opgave om dat geld te verzamelen. Ik denk dat we allemaal in ons eigen verenigingsleven wellicht wel eens geconfronteerd zijn met wafelenbak en pensenkermissen. En uiteraard begrijp ik ook wel dat bepaalde clubs niet over grote investeringen kunnen springen. Maar, ja, hoe gaan we dat uitleggen naar andere clubs? Ik wil dat toch wel eens horen van u, hoe dat u dit gaat uitleggen naar andere clubs. Want het is geen klein bedrag. Dat is twee. Want morgen kunnen er andere clubs aankloppen aan uw deur en zeggen, ja, wij kunnen dat niet betalen. Ik kan er een paar voorbeelden van geven. Hè. Ik kan een paar voorbeelden geven. Voorbeelden van clubs die ook in het recente verleden een net hebben gekregen. Hè. Arie, waar is dat gelijkheidsbeginsel naartoe? Waar is dat naartoe? Ik zou daar graag zelfs een antwoord op krijgen. Waar is ook de locatie? Want wij als gemeenteraadsleden moeten hier goedkeuring geven over een serieus bedrag. Leo, ben ik het te lang aan het trekken? Over €500.000? Vindt u dat we daar sneller moeten overheen gaan?
Hans.
Nee, maar ik stel wel voor dat reacties uit het publiek achterwege blijven.
Ik had er niks van gezien, anders zou
dat
gaan. Dus inderdaad. Ja.
Ik denk dat gangbaar is, burgemeester. Ik ben ook voorzitter nu. Ik denk dat ook gangbaar is.
Ik ga voorzitter even het woord vragen. Ik ga een oproep doen aan alle mensen hier aanwezig die geen raadslid zijn, om eigenlijk zich niet te mengen in discussies. Ik had het zelf niet gehoord. Ja. Daarom heb ik er ook niet op kunnen reageren. Ja. Bij deze is het afgesloten. Dat is bij iedereen duidelijk, denk ik. Iedereen weet dat, dus dat punt is op zich gemaakt. Dus het woord terug aan u.
Dank u wel. Dus de locatie, wij kunnen dat niet uitmaken uit het dossier als raadslid waar en welke locatie exact onderwerp is van deze subsidie. Ik denk dat dat toch het minste is dat je ons kunt geven over een dergelijk bedrag. En dan, hoe kadert dit in de sanering?
Ja, goed, ik denk dat het inderdaad een heel belangrijk dossier, dat het zeer duidelijke vragen zijn. Ik ga ook aan het schepen van sport aan Hans vragen om die duidelijkheid en een aantal vragen die u gesteld hebt ook gaan mee te geven, uiteraard.
Dank u wel. Er is niks gewijzigd in het globale masterplan dat wij gemaakt hebben in samenwerking met de clubs. Dat is een paar jaar geleden goedgekeurd geweest, dat weet u ook. Hè. Dat is regelmatig al toegelicht geweest, ook in de raadscommissie, ook hier op de gemeenteraad, wanneer er vragen over gesteld geweest zijn, ook elke maand in de EVA Jeugd en Sport Mol. Hè. Dus daarin houden wij iedereen altijd op de hoogte van alles wat dat daarin van stappen worden gezet. In dat masterplan is niks veranderd, dus de locatie is hetzelfde als een paar maanden geleden. Het is vandaag ook nog op Facebook gestaan, waar dan nogmaals het prentje getoond is van waar al de velden zich gaan bevinden na de sanering. Dus allee, daarin denk ik dat het wel altijd duidelijk is geweest waar dat wat komt. Nu, binnen het plan van de sanering is er ook altijd gezegd geweest, en dat is ook altijd heel open gecommuniceerd geweest, daar waar wij iets afbreken voor de sanering en daar waar de sanering het goed is voor de sanering om een veld te leggen, om een kunstgrasveld te leggen, dan gaan wij dat betalen. Hè. Zo gaan wij het afgebroken, het gebouw van Dongsport dat gaat afgebroken worden betalen. Zo gaan wij zorgen dat de paarden terug opnieuw een piste hebben. En zo gaan wij ook zorgen dat er een tweede hockeyveld werd gelegd. Hè. Dat was ook altijd al heel duidelijk. Hè. Dus dat is ook niks veranderd ten opzichte van een paar maanden geleden. Daar zijn we altijd heel open over geweest. Wat er vandaag wordt goedgekeurd, is dat eigenlijk ondertussen het hockeyveld dat er nu al ligt, het huidige hockeyveld, tot op de draad versleten is. En de hockeyclub heeft eigenlijk gevraagd van zeg, zouden wij niet eerst dat oude hockeyveld mogen gaan renoveren? Want eigenlijk kan het goed zijn, hè, dat als we dat niet meer gekeurd krijgen, dat we niet meer kunnen gaan spelen met onze eerste ploegen. En daarop zijn we gaan kijken van ja, kan dat? Kunnen wij daarin tegemoet komen? Want ja, ook vernieuwing van dat hockeyveld moet binnen het heel saneringsplan passen. Dat hebben we dan ook gedaan. Samen met Tractebel en samen met OVAM hebben we bekeken van zou de sanering, zou de vernieuwing van het oude hockeyveld kunnen binnen heel dit traject. En zouden we dat naar voren kunnen trekken daarin. Dat komt, dus dat is allemaal heel mooi uitgedacht, nagekeken. En dan is de vraag van de club gekomen van zeg, jullie gingen normaal gezien ons tweede hockeyveld bekostigen, maar zouden jullie nu niet ons eerste hockeyveld willen bekostigen? En dan betalen wij, als de sanering van de volledige site in orde is, ons tweede hockeyveld, zoals dat eigenlijk altijd in de plannen heeft gezeten. Ze kregen er één en ze moesten er één zelf betalen. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij hier doen. We gaan nu een investering, een nominatieve subsidie geven voor de renovatie van het hockeyveld dat er op dit moment ligt. Met de afspraak dat het tweede hockeyveld dat er zal komen betaald zal worden door de club. Dat is het volledige verhaal.
Het geeft inderdaad al verduidelijking. Het gaat dus over het huidige veld dat er ligt en niet een veld dat op een andere locatie gezet gaat worden. Dat is natuurlijk de vraag van Hans naar ligging. Allee, dat is daar een pertinente vraag met ook een duidelijk antwoord op, ook denk ik. Dus het gaat over de huidige ligging van het veld, om dat op zich te vernieuwen, met uiteraard ook budgetten die voor alle duidelijkheid in het masterplan voorzien waren de volgende jaren, waar de financieel directeur dan ook gezien heeft, goed, kan daar een nominatieve subsidie uitkomen, dus het niet bovenop. Het komt op zich van die budgetten en dan hebben wij ook al een go van OVAM gekregen dat dat dan ook voor dat stuk naar de toekomst al een ja, voldoende sanering zal zijn om natuurlijk op te kunnen blijven spelen. Dus dat is denk ik de duiding die dat we erbij konden geven en die zeker wel nodig was denk ik om ja, dit goed te kunnen kaderen. Hans?
Maar begrijp ik het dan goed dat het huidige hockeyveld dat nu bespeeld wordt, dat dus wordt afgebroken of afgegraven wordt en ook gesaneerd wordt?
Gerenoveerd, ja.
Ja, maar dan alleen gerenoveerd, dat is wel iets anders dan gaat de sanering er ook gebeuren van een ondergrond?
Het zal een renovatie zijn met respect voor de sanering. Dus er gaat afgegraven worden, maar niet zoveel afgegraven worden zodat we in de asbest gaan zitten. Dus er is bepaald geweest welk deel dat mag afgegraven worden. Hè, want daar zit al een laag tussen de asbest en de bovenkant van het hockeyveld. Dat is een vorm van sanering. Hè, dat hebben we ook al een aantal keren uitgelegd, dat het afdekken van asbest een heel goede saneringsvorm is. Dus nu gaat dat gebeuren. Er gaat afgegraven worden tot waar OVAM bepaalt dat er afgegraven mag worden. Er gaat een nieuwe funderingslaag komen, een nieuwe drainagelaag gaat ertussen komen en daar gaat een nieuwe toplaag op worden gezet. Allemaal afgesloten.
Dus, het bestaande hockeyveld wordt ook opgenomen in de volledige sanering dan?
Ja, dat is ook altijd zo geweest. Allee, dat is niet altijd zo geweest, maar dat is de laatste anderhalf jaar toch wel zo geweest, ja. Het zit altijd mee in het masterplan, omdat op termijn dat hockeyveld sowieso moest vernieuwd worden. Is er ook altijd bekeken geweest, want ja, als we daar alles gaan ophogen, dan ligt dat natuurlijk op het laagste punt. Ja, dan gaat al het water naar daar stromen. Er is altijd wel meegenomen geweest in het masterplan dat hier enkele maanden geleden is goedgekeurd, dat dat ook omhoog moest.
Zijn er nog andere vragen over
ja,
de andere fractie?
Ik blijf eigenlijk, ik vind uiteindelijk een zeer verduidelijkende uitleg. Maar ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Hè. Allee, dit zit niet in het dossier. Er zit niks in de bijlagen van dit dossier. Ik hoor u daar niks over zeggen. Je verwijst dan, ja, het staat nog op Facebook, met een printje. Excuseer, hè. Als raadslid hier worden wij echt niet grondig geïnformeerd. En niet grondig genoeg geïnformeerd.
Ja, maar dat printje heb je al regelmatig gekregen.
Ja, allee, Hans, met alle respect. Je moogt in commissies bespreken wat je wilt, hè. De formele beslissing in een gemeenteraad, hè, daar moet uw dossier gestoffeerd zijn. En uw uitleg, hè, is, die doet echt niet ter zake. Met alle respect, die doet niet ter zake. Die had in het dossier moeten zitten. Punt, andere lijn. Voilà. En dat je me daarmee uitlacht, dat moet je doen, hè.
Maar vooral
ik ga er een klacht voor indienen, hè. Ik ga dat niet doen, hè. Want ik ga een hockeyclub daar niet voor tekort doen. Maar het zou u sieren dat je daar niet mee lacht. Dat je respect hebt voor de wetgeving, voor de decreetgever en voor het toezicht van de gemeente Mol in functie van de gouverneur. Want die lacht daar niet mee.
Dankjewel, Hans.
Nee, burgemeester.
Ja, maar.
Ik zou graag hebben dat hij hier en nu zegt of dat dat dossier volledig is of niet volledig is. Ik wil dat uit de schepen zijn mond horen.
Ik ga erop antwoorden. Evenzeer, we zijn collegaal. Dit is een investeringssubsidie. Dat wil zeggen dat je een aantal euro's aan een club geeft om een duidelijk doel te doen. De investeringssubsidie is heel duidelijk bedoeld dat men hun eerste kunstgrasveld dat men heeft, dat men dat kan conform al de normen van OVAM en zo kan gaan vernieuwen. Dat daar zekerheid blijft dat een club met heel veel leden kan blijven spelen. Dus hier ligt vandaag een nominatieve subsidie voor in dat kader wat hier toegelicht is. Niet meer of niet minder. Wij leggen dat niet zelf aan, ook niet op een plaats. We geven dat op zich aan de hockeyclub. Afspraken zijn er rond gemaakt, is hier ook duidelijk gezet. Dus de vraag van nominatieve subsidie zit duidelijk, denk ik, hierin. Het waarom is ook duidelijk toegelicht. En de locatie zal de huidige locatie zijn waar momenteel al het veld ligt. Ik wou naar Koen eventjes gaan, want dat is ook nog een vraag, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter, burgemeester.
Oh, maar Wim mag ook.
Wim.
Voilà, dat is nog gemakkelijker.
mijn tussenkomst ligt een beetje in de lijn van mijn voorganger. Inderdaad, geen enkel bijlage in het dossier en zo, dus dat maakt het wel een beetje moeilijk. Je kunt dan inderdaad wel zeggen van ja, maar je hebt het al een aantal keren gehad, het is in een commissie geweest en het is uitgebreid besproken, dat klopt allemaal, maar in een gemeenteraadsdossier, dat moet volledig zijn. Dat terzijde, een tweede punt, er wordt gesproken over een nominatieve subsidie eigenlijk voor sportinfrastructuur, hè, of voor een renovatie van sportinfrastructuur. Maar je schrijft het eigenlijk wel in de begroting in, onder een punt van sanering van zwaar vervuilde gronden. Hè. Ja. Dus dat is dan eigenlijk geld gebruiken voor sanering, volgens de begroting. Ja. Hè, je gaat dat gebruiken om sportinfrastructuur te maken. Een laatste puntje is, wij zitten toch ook een beetje gevrongen met het rechtvaardigheidsprincipe, want het is nu niet omdat de hockeyclub toevallig op vervuilde gronden ligt, dat zij daar recht op hebben. We gaan het steunen, want het ondersteunen van sportclubs is goed. Maar welk gaat je als argument gebruiken als een andere sportclub of jeugdvereniging zegt van wij zitten met verouderde infrastructuur, we willen graag een nominatieve subsidie om die te vernieuwen. Ja. Jeugdverenigingen met een dak dat kapot is, sportverenigingen, ik kan wel een paar sportverenigingen opnoemen die graag nieuwe infrastructuur zouden hebben.
Ja, nu ik ga daar vooral duidelijkheid ook duidelijk op antwoorden. Ten eerste kan een budgetverschuiving, maar het moet hier natuurlijk ook goedgekeurd worden. Het moet op de gemeenteraad, prerogatief voor de gemeenteraad, dat is op zich heel duidelijk. Anderzijds is al van aanvang in het dossier, het is een ander dossier dan andere dossiers. We hebben heel veel sportsites, ook in andere gehuchten waar ook de noden zijn. We hebben ook jeugdverenigingen. Ik denk dat het heel belangrijk is en iedereen weet dat van het moment dat er echt vervuiling, serieuze vervuiling, heeft ook met volksgezondheid, met sanering te maken. Er zijn eigenlijk engagementen ook aangegaan en ook uitgesproken naar de club, dat natuurlijk het plaatsen van kunstgrasvelden, en dat is ook nog het polyvalent grasveld voor KFC Mol Sport, dat er eigenlijk ook nog in zit, dat dat een stukje van de oplossing van het saneren is, want als je dat niet doet, moet je nog veel meer, nog veel dieper asbest gaan weggraven, en zitten daar ook hele hoge kosten aan vast. En dan denk ik, het is maar juist als gemeenteraad, dat je beter dan bij wijze van spreken in een kwalitatief opgebouwd veld, dat ook de toets van OVAM weerstaat om ervoor te zorgen dat het dan veilig is en dat dat definitief afgeschermd is van het asbest, zoals we ooit eigenlijk ook op de balmat zitten, dat ook gedaan hebben. Dus is dat denk ik logisch. En dat principe is daar altijd al wel meegenomen geweest, dat er een polyvalent kunstgrasveld gaat komen, op kosten ook van het lokaal bestuur, waar onder andere denk ik KFC Mol Sport gebruik van kan gaan maken, maar waar natuurlijk ook andere clubs dat ook kunnen inboeken via de EVA Jeugdsport, zal dat mee denk ik opgemaakt gaan worden. En waarmee de hockey eigenlijk ook afgesproken was van goed, in het masterplan zitten twee hockeyvelden in. En eigenlijk is er aan het begin gezegd dat de gemeente er één zal financieren, en hockey ook één, wat eigenlijk dan ook een cofinanciering van 50% is. Want als er twee kunstgrasvelden in het masterplan gaan aangelegd worden, en het ene wordt gefinancierd door de ene en het andere door de andere, zitten we daar ook met een cofinanciering van 50%. Al de vragen van clubs, en zeker als dat vragen zijn die het voortbestaan van een club in gevaar brengen, allee, dat zijn denk ik vragen waar als gemeentebestuur heel zorgvuldig mee moet omgaan, voor elke club en elke vereniging, en dan kan ik ook garanderen dat dat in ieder geval ook wel de mindset is die en dat we hebben. En hier zit je gewoon, denk ik, met een heel cruciaal iets voor een hele grote sportclub in Mol. Als zich morgen op een andere locatie een club in problemen komt, die bij wijze van spreken haar huis of haar velden gaat kwijtspelen, en dat er molenaren die een hobby beoefenen, ja, die hobby niet meer uitgeoefend kunnen worden, is het denk ik onze taak om alles wat in onze macht ligt, om dat te vermijden. Het zal misschien niet altijd lukken, maar we moeten dat wel proberen. Hier zijn ook heel duidelijk middelen voorzien in die begroting van dat masterplan. Zaten op zich de middelen in om één kunstgrasveld aan te leggen door ons, eentje door de hockey. Naar de voetbal zijn er ook afspraken geweest. Dus dit kadert wel in de filosofie van het masterplan. Enkele linia's extra met die uitleg, geef dat ook direct toe, dat was nog duidelijker geweest. Allee, daar moet ik ook niet flauw over doen. Maar het is heel duidelijk zo dat we het denk ik moeten bekijken.
Het is nu duidelijker, vind ik, er dan daar straks inderdaad.
Ja.
Maar ik blijf er toch een beetje mee gevrongen zitten als er binnenkort een sportclub naar u gaat komen en vraagt, burgemeester, wij zitten met een probleem in ons veld en dat is kapot, mogen wij geld hebben om een nieuw veld? Want dan is het enige argument van, ja, met die van de hockey hadden eigenlijk geluk dat hun terreinen vervuild worden en daardoor hebben die nu een...
Ik denk natuurlijk dat ze heel veel pech hebben, alle clubs die daar zitten, maar goed, maar ik snap wel hoe de andere mensen soms spreken. Hè,
dus. Dat kan toch het enige argument zijn, Frederik? Je knikt ze van hun neus, maar...
Want het is uiteraard niet gelukt, dat weet iedereen. Maar dat bedoelt je zo ook niet, denk ik. Ik ga nog kijken of er nog andere tussenkomsten daarop.
Ja, geluk is dan misschien een ongelukkige term.
Dat wil ik maar zeggen.
Ja, we hebben ook de vraag gekregen toen dat wij, x aantal jaar geleden ondertussen al, de paardenclub van hun veld hebben moeten halen, omwille van de asbestteeltjes dat er naar boven zijn gekomen, hebben wij hen ook een jaarlijkse toelage gegeven om op een ander te gaan kunnen trainen met hun paarden. En toen hebben wij ook van de andere paardenclub de commentaar gekregen van, ja, maar waarom krijgen die dat? En toen hadden die ook zoiets van, ja, maar die hebben geluk. Nee, die hebben geen geluk, want die zijn van hun veld afgegaan. Die kunnen niet in een clublokaal, die kunnen niet op hun piste gaan trainen. En dat is met Donk Sport net van hetzelfde, dat is met Molsport ook hetzelfde van nu. Die zouden niet liever hebben dan dat ze terug opnieuw op hun eigen velden kunnen gaan spelen.
Ja, en daar hebben we dan met Galbergen bijvoorbeeld ook het terrein aangelegd om de jeugdploegen te laten trainen. Dat toekomstgericht is natuurlijk KFC en Molsport opgelost, dus ook weer andere clubs misschien kan helpen op momenten dat het nodig is. Maar dat zijn zeker denk ik de aanvullingen die gevraagd waren die je kan geven. Ik weet dat hier rond nog vragen of opmerkingen zijn. Hans?
Ja. Blijf ook op het punt dat het onvoldoende gestoffeerd is. Ten meer omdat het hier gaat over een bouw, een aanleg van een club op gronden van het gemeentebestuur. En voor zover ik weet, is daarvoor noodzakelijk een erfpachtovereenkomst te hebben. Bij mij weten is hier geen sprake van een erfpachtovereenkomst, zelfs niet in dat dossier. Hè. Ik lees dat hier niet, hè. Wordt op een, als ik u goed begrijp, dan baseert u met het bepalen van de locatie op een andere plek op de site.
Nee, maar goed, vanuit mijn bevoegdheid patrimonium zal ik erfpacht op zich antwoorden. Het blijft op dezelfde locatie zitten. Er hoeft er juridisch geen erfpacht te zijn om dat gaan aan te leggen. Je kan perfect ook met een gebruiker afspreken dat zij op zich, waar de grond waarvan zij gebruik van maken, dat ze dat gaan aanleggen. Juridisch zegt natuurlijk wel dat de eigenaar, de eigenaar van het veld dat aangelegd wordt, als er geen erfpacht is, blijft dan uiteraard het gemeentebestuur van...
Maar burgemeester, vinden dat niet belangrijk dat in dat dossier zit?
Ik denk dat dat op zich... dit gaat gewoon over de subsidiëring richting de hockeyclub, om op de plaats waar ze nu al een veld hebben, dat te vernieuwen, om de zekerheid van de club te bestendigen, te bevestigen. Dit is een nominatieve subsidie die voor ligt. Dit is geen investering van ons. Dus het is wel duidelijk wat we hiermee bedoelen. Dus ik denk dat dat niet echt relevant is.
Ik hoor hier van alles. Hè. Ik hoor een gebruiksrechtovereenkomst. Ik hoor erfpachtovereenkomst.
Je hebt u zelf gezegd erfpacht.
Ja, ik heb dat gezegd. Je hebt dat ook op geantwoord, erfpachtovereenkomst. Dat is niet nodig, zeg je, want een gebruiksovereenkomst zou op zich al genoeg zijn.
Absoluut.
Maar ik lees dat hier niet, hè. U zegt dat. Ja. Wat is het nu? Wordt het een erfpacht? Wordt het een gebruiksrechtovereenkomst? We gaan hier een subsidie geven van 500.000.
Ja.
Maar we weten niet in welke juridische formule dat de bouwheer straks, die vereniging, neem aan dat ze bouwheer zijn, hè, want allee, dat staat er ook niet in, wie dat een bouwheer is.
Ja.
Allee, dat, sorry, burgemeester, het moet me van het hart, maar uw argumenten houden geen steek. Hè.
Ik ga niet mee akkoord. Ik wil daar nog wel eens even op repliceren op zich. U weet ook dat voor daar erfpachten te verlenen daar op de site, wat moet daar eerst gebeuren dan? En want u bent altijd scheef van patrimonium geweest. Wanneer kunt je daar erfpachten gaan afleveren?
Ja, het moet de sanering voltrokken zijn.
Voilà, de sanering moet volledig voltrokken zijn. Dus jij maakt hier een kringredenering dat het nooit nog zou kunnen gaan gebeuren bijna. Dat die club de volgende jaren gaan moeten stoppen. Want ja, die sanering is morgen of overmorgen nog niet volledig gedaan. Dit is juist onderdeel van de sanering. Juridisch is het op zich heel duidelijk. Wij kunnen die nominatieve subsidie geven. Zij kunnen dat aanleggen. Het voordeel van de gemeente als betaler van een subsidie is, ja, dat het plein uiteraard ook eigendom van ons is. En natuurlijk, zelfs als het een erfpacht zou zijn, blijven wij nog eigenaar van het veld. Maar gaat het zakelijk recht natuurlijk voor 20, 25, 27 of 30 jaar aan een erfpacht houder gaan toekomen, want dat geeft een erfpachtgever. Dus ik denk dat hier nogmaals duidelijk gewoon een nominatieve subsidie voor ligt van een bedrag om één van de twee kunstgrasvelden te gaan realiseren. De club heeft daar veel kennis en kunde voor. Zij kunnen en mogen dat van ons op die grond daar gaan aanleggen. Het is met OVAM doorsproken dat dat ook telt vanuit de sanering. Ik denk al die elementen samen wil ik in ieder geval hier voorleggen dat we dat kunnen doen, dat die club daar werk van kan maken, dat die niet in de problemen komt met hun werking. En zou ik het hier voor stemming willen voorleggen?
Ja, ik denk dat u nog altijd niet... U bent juridisch aan het weerleggen dat dit kan uitgekeerd worden. Uiteraard. Uiteraard kan het uitgekeerd worden. Maar vind je het niet elementair belangrijk dat je hier ook volledige informatie verstrekt aan de raadsleden? Ja? Dat die met kennis van zaken dit dossier kunnen goedkeuren. He? Dat wij weten van, ze gaan met een erfpachtovereenkomst. Dat zijn ze van plan van te gaan doen. Zit er niet in. Ik moet dat hier nu van u horen, wat de formule gaat zijn.
Ja,
met alle respect, dat zit niet in het dossier, hè. Wim, dat zit er niet in. Hè.
Ik heb eerlijk gezegd niet gezegd hè, dat
een erfpachtovereenkomst. Nee, maar vind jij dat niet belangrijk dat de raadsleden dat in deze kunnen vernemen?
Ja. Ik denk
hoe dat je dat zoekt te doen? Hoe dat je met die vereniging alles in het vat gaat gieten, hè, dat nog gaat volgen, dat mag erbij komen. Hè. Ik heb er geen probleem mee. Maar dat is toch een informatieplicht ook van u als bestuur aan ons.
Nu, we hebben op dit moment een overeenkomst met de hockeyclub. Hè. Die liep al voordat de sanering er was.
Uiteraard.
Ik weet zelfs niet wat het nu een erfpacht of een gebruiksovereenkomst is. Dat weet ik niet van buiten. Maar dat heb ik nu niet zo snel kunnen opzoeken.
Dat was een moeilijke constructie, herinner ik me.
Dat blijft gewoon doorlopen. En binnen die moeilijke constructie, daarbinnen geven wij nu die club de kans om binnen die constructie hun veld, hun huidige veld, te gaan renoveren. Dat is geen wat dat wij doen. Er wordt geen nieuwe overeenkomst gemaakt. Die nieuwe overeenkomsten, die gingen wij maken, en dat is ook altijd open en transparant gecommuniceerd geweest, van zodra de volledige sanering afgerond was. En dan gingen we herbekijken of dat we nog altijd met die gebruiksovereenkomsten gingen werken, of dat op dat moment een erfpacht voor een aantal clubs niet veel aangewezener was. En dan in verband met het kunstgrasveld, dat er in het midden werd ingelegd op het zeeplein, is er ook altijd gezegd geweest dat dat in prioritair gebruikt gaat worden door KFC Mol. En dat de overige uren die niet door KFC Mol worden gebruikt, gaan verhuurd worden via de EVA Jeugd en Sport.
Ja.
Goed, eigenlijk.
Ik ga het opgeven. Ik vind het jammer dat hier niet meer informatie aan de raadsleden wordt gegeven. En dat is mijn punt en dat wens ik ook te maken.
Waarvan
ik vind het
zal zeker in het verslag komen. We gaan de stemming dan hier ontvragen. Hilde?
Ja.
Ja, dank u wel. allemaal kunnen overgaan naar puntje 8 van de agenda, bureau gemeenschappelijke administratieve sancties, de afrekening van het jaar 2023. Het beheerscomité van het bureau voor gemeentelijke administratieve sancties is op 29 maart 2024 overgegaan tot de vastlegging van de rekening voor het werkingsjaar 2023. De aangerekende kosten van de gasdienst worden verdeeld over de deelnemende gemeente op basis van de nieuwe verdeelsleutel, zoals bepaald in de gewijzigde overeenkomst interlokale vereniging 2023, reeds goedgekeurd door de desbetreffende gemeenteraden. Voor de gemeente Mol wordt het bedrag vastgelegd op €74.967. De inkomsten worden rechtstreeks geïnkt door de gemeente zelf. De opvolging gebeurt nu ook door de gemeenten. Enkel de kosten worden verrekend volgens de afgesproken verdeelsleutel. Er is ook al een voorschot betaald door de gemeenten. En nu natuurlijk een herrekening van werkelijke kosten, verrekende voorschot en het voorschot voor 2024. Voilà, de goedkeuring hiervoor wordt gevraagd. Voor iedereen oké, dank u wel. Dan kunnen we naar puntje 9 van de agenda gaan. Weg- en rioleringswerken, Wezel fase 3. Het principe van de samenwerkingsovereenkomst en de vraag tot goedkeuring gaat gesteld worden hier aan de raad. Ja, fase 1 en 2 zijn denk ik al heel wat jaren geleden gerealiseerd geweest in Wezel. Hier gaat het dan over wegennetwerk in de Varenstraat, Wezelhoevenweg, Epicea-straat, Nieuwehoevenstraat. PITA wil uiteraard tegelijkertijd werken uitvoeren, aanleg van een gescheiden stelsel en sleufherstel boven de riolering. Dus je voelt wel aan dat daar ja, een opdracht in algemeen belang bed kan samengevoegd worden, omdat het tot besparingen, administratieve vereenvoudiging kan leiden. Het is dan ook aangewezen om met PITA Hydrosan samen te werken in het kader van samen aankopen, beschreven werk en het algemeen belang samen te voegen. De samenwerkingsovereenkomst wordt voorgesteld tussen PITA Hydrosan en de gemeente Mol voor de wegenis werken. PITA Hydrosan wordt aangeduid om op te treden als opdrachtgevend bestuur en zal steeds de procedure voeren en in naam van gemeente Mol bij de gunning en uitvoering van de opdracht optreden. Goedkeuring van het principe samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd. Zijn hier vragen over? Zo niet, kunnen we dat ook goedkeuren en hebben we denk ik een viertal agendapunten over de concessie van Postel van de jaren 2024-2028 over een aantal loten waarvoor gesteld wordt, en dat is ook in samenspraak met de inschrijvers, dat er enkele addenda goedgekeurd worden. Dat gaat over de locatie van waar dat men de concessies gaat doen. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Dan kunnen we puntje 10, 11, 12 en 13 ook goedkeuren. En ga ik eigenlijk door naar puntje 14. Maar jullie zullen merken dat denk ik 14 tot 28, nee, nog iets verder, dus dat is nog 33. Dus eigenlijk van 14 tot 33 gaat het natuurlijk allemaal over verschillende laadpalen die op een aantal plaatsen gezet zijn. Ik zou misschien eerst willen vragen of er misschien het algemeen opmerkingen over zijn. Dus nodig nadien ook over individuele laadpalen. En dan kunnen we nadien nog kijken hoe we die stemming gaan kunnen organiseren. Maar misschien Hans, ik zag dat jij een vraag had.
Ja, voor eerst juichen we toe dat er inderdaad geïnvesteerd wordt in nieuwe laadinfrastructuur, ook op het openbaar domein. Dus wij gaan zeker dat straks allemaal goedkeuren. Maar misschien toch een puntje ter overweging bij 18. Hè? Dus we zien dat er heel wat laadinfrastructuur wordt voorzien op plaatsen waar parkings voorzien zijn op het openbaar domein, die gratis zijn. Maar de parking van het op het Laar. Hè?
Ja, moet weer eventjes, want dat is een
dat
ander
is puntje 18.
Ja, maar nu door de toegevoegde, door die twee puntjes van de Peter erbij, gaat het over een ander. Bij jullie is het allemaal 18, ja, bij mij is dat met die twee punten versprongen. Eigenlijk.
Ja, dus oké, maar dan.
Bij mij is het 20, misschien, maar het gaat over Laar 18.
Ja, juist, vraag, dat Laar 18, ja, 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 ja. Dus daar hebben we een paal die wordt aangebracht bij een betalende parking. En het lijkt ons misschien toch eens nuttig om te overwegen of we net zoals andere gemeenten en steden het parkeertarief al dan niet gaan vrijstellen voor dergelijke parkings. Hè? Want er zijn steden, bijvoorbeeld Hasselt, die dat dus wel doen, die geven een vrijstelling van parkeergeld voor het laden van een wagen, een elektrisch voertuig, op een betalende parking. Zolang, en dat is wel een belangrijke voorwaarde, denk ik, zolang dat het, het voertuig aan het laden is. Hè. Mm-hmm. Het is evident dat je het niet gratis zou gaan maken
aan
het voertuig. Voilà. Dus, en dan heeft men in bepaalde reglementen ook nog zelfs een marge voorzien van een uur bijvoorbeeld. Hè, omdat ja, het is moeilijk vast te stellen op voorhand hoe lang een voertuig gaat moeten laden. Nu, ik wil hier ook niet in de techniek verzeilen, of in de discussie technisch verzeilen. Ik denk dat het gewoon eens even principe is dat we eens moeten onder de aandacht brengen in deze zitting. En dat u zich daar misschien eens over beraadt, want als we willen stimulerend werken naar dergelijke voertuigen en dat dat ook dat we als gemeente een laadvriendelijk beleid willen en een beetje een voorbeeldrol willen opnemen, dan lijkt me dat wel eens interessant om die afweging te maken.
Goed, we hebben hier inderdaad ook al, ja, al eventjes in gebruik een laadpaal waar denk ik ook het betaalregime op zit, maar de vraag is denk ik ook wel een duidelijke vraag. Ik stel eigenlijk ook voor dat Anneleen, ja, richting mobiliteit en misschien zelfs Frederik ook richting duurzaamheid, want het zijn eigenlijk de twee aspecten die er een stukje in zitten, dat men dit inderdaad ook eens met de diensten terugkoppelt. Dat is ook als een korte benchmark, vraagt ook met de andere steden, gemeenten, hoe ze daar naar kijken. En dan vragen, denk ik, dat er intern ook nog eens naar gekeken wordt. Het voordeel is van deze aanvullende reglementen, ja, die kunnen nadien uiteraard nog verfijnd gaan worden. Ja. Dus zeker, denk ik, een open blik om dat te doen.
Ja, zeker een open blik. Nu, er zijn ook andere, dus er zijn in deze voorstellen zijn er verschillende regimes. Er zijn er niet zoveel die betalend zijn, nee, inderdaad. Er zijn er waar je parkeerkaart moet zetten met 2 uur, parkeerkaart moet zetten met 4 uur, of ook locaties waar dat je vrijgesteld bent. Dus we hebben nu de optie genomen van het parkeerregime dat geld te behouden. Hè. En er zijn ook andere gevoeligheden van mensen die niet laden, hè, of die geen elektrische wagen hebben. Want op dit moment is het zo, hè, dus wat u voorstelt, dan moet er ook een heel zware controle op zijn. Hè. Nu, gelijk het nu is, mogen daar elektrische voertuigen staan terwijl ze laden, of, hè, omdat dat moeilijk te controleren is, terwijl ze insteken, terwijl ze aangekoppeld zijn. Hè. En we horen ook van andere mensen dat ook sommige mensen dat ook heel gevoelig vinden, van je staat daar urenlang met die... aangekoppeld, maar...
Maar dat heb ik net aangekaart.
Ja, maar dan moet
inderdaad eens moet bekijken.
Ja, maar dan moet het ook heel goed kunnen optreden en controleren. Misschien en op dit nooit... moment moeten we ook toegeven.
Ja, maar we gaan dat meenemen. We hebben dat al gehoord. We zullen Hasselt al navragen. Misschien dat het ooit dan ook met mijn blauwe schijf van een aantal uren wat ook kan gecontroleerd worden. Allee, laat ons, denk ik, de kans, de vraag is gesteld. Voorlopig is het ook wel duidelijk, denk ik, ook duidelijkheid aan een burger van het volgt het parkeerregime van waar je staat. Dat is minstens al duidelijk. Misschien kunnen we nog verfijnen richting duurzaamheid, we nog andere standpunten innemen. Dus laat ons eens een keer bekijken. En vooral als het dan is, hoe kan het dan ook zo uniform en makkelijk mogelijk... Maar natuurlijk, mensen parkeren ook in heel veel verschillende gemeenten. En want ja, mensen met elektrische wagens staan niet alleen in Mol, maar soms ook in Geel en in Dessel en Baal. En hoe kunnen we mensen voor onze gemeente het dan wel heel duidelijk maken dat de mensen ook geen boetes krijgen omdat het te onduidelijk geworden is. Maar we nemen uw vraag. Allez, we gaan in ieder geval alleen gaat ze met de diensten gaan bespreken. En kan daar dan een terugkoppeling over.
Er wordt ook een onderbordje gehangen steeds met wat dat je moet doen.
Ja, uiteraard. Ja. Is dat belangrijk?
Maar ik vind het fijn dat de burgemeester er constructief op reageert en dat hij het meeneemt, hè, zoals hij het 2 maal heeft gezegd, dat hij het meeneemt in het beleid.
Ja. Nou, dat is toch een terugkoppelen. Goed. Voilà, ja, dat is fijn. Hè, dan als het woordje meenemen gebruikt wordt. Ik gebruik het niet zoveel. Hè. Voilà, dat is wel zo. Ja, dat is mooi. Absoluut. Hier nog. Ja. Goed, zijn daar nog andere vragen over? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Voilà, oké, goed. Waarvoor dank. Het zijn vele locaties. Het is ook over het heel Mols grondgebied verdeeld. Dus laat ons hopen dat het toch wel wat inspanningen gaat. Die inspanningen heel wat gaan opleveren en dat er mensen de laadinfrastructuur gaan gebruiken. Dat gezegd zijn, denk ik dat we op puntje 34 van de nieuwe agenda zitten. Bij jullie agenda is dat misschien soms nog een ander agendapunt. En is dat dus Ja, maar goed, dat is nu bij mij hernummerd. Hè? Ja.
Oh.
Ja. Dus de zaak van de wegen, zaak 2023-417, een aanbraak tot slopen van een autogarage en KMO-gebouw, het bouwen van een doe-het-zelf-zaak en drie KMO-units. Heel wat ja, handelingen op zich duiden het wel allemaal waarover dat het gaat. En de goedkeuring van de zaak van de wegen wordt gevraagd in dit dossier. Zijn daar vragen over? Zo niet kunnen we het goedkeuren en kunnen we puntje 35 van de agenda overgaan. Ook een zaak van de wegen, maar dan zaak nummer 36 van 2023 van de omgevingsvergunning. Ook een verkaveling van de grond en twee kavels voor open bebouwing. Ook daar is een zaak der wegen. Goedkeuring voor de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3 in het openbaar domein wordt gevraagd. Kan iedereen daarmee instemmen? Waarvoor dank. Dan puntje 36, zaak van de wegen, ook een goedkeuring voor inlijving van lot 1 in het openbaar domein. Ook voor iedereen oké? Dankjewel, kunnen we dat zo noteren. Puntje 37 is dan een gratis grondafstand en uitvoering van de omgevingsvergunning Dominique Savio straat 10, waar lot B gratis dient afgestaan te worden aan de gemeente ter realisatie van een beperkt gedeelte van de rooilijn. Kan dat de goedkeuring van iedereen wegdragen? Waarvoor dank. Puntje 38, Toematoek 108, gratis grondafstand en uitvoering van omgevingsvergunning. Wordt ook de goedkeuring gevraagd om 38 centiaren in te lijven in de gemeentelijke openbare weg. Is dat ook voor iedereen oké? Dank u wel. Dan puntje 39, het lokaal energie- en klimaatpact, de rapportering, de kennisname. In 2015 al heeft de gemeente Mol zich geëngageerd met de ondertekening van de burgemeestersconvenant Kempen 2020. In 2019 is dat verlengd naar Kempen 2030, gemeenteraad 2019 goedgekeurd. Doel om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 40% ten opzichte van het referentiejaar. Een uitvoering van het burgemeestersconvenant werd door de gemeenteraad op 13 september 2021 het energie- en klimaatplan goedgekeurd. En ook op 18 oktober 2021 het lokaal energie- en klimaatpact. En op 24 oktober 2022 het aanvullende lokale energie- en klimaatpact 2.0. Er is een jaarlijks opvolgmoment, ligt hier eigenlijk voor. Alle uitgaven zijn hoofdzakelijk betaald door subsidies die door de Vlaamse regering zijn toegekend aan besturen die het pact mee ondertekenen. Daarmee ondersteunt onze Vlaamse overheid de lokale klimaatacties, waarbij uiteraard de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen. Het is dus als het ware een cofinanciering van een euro voor een euro. In bijlage zat het rapport en het advies van de Duurzaamheidsraad. Kennisname wordt gevraagd en ik kijk eventjes naar de vergadering of er vragen over zijn. Ik zag eerst Koen Boeks zijn hand opsteken. Koen, ik ga u het woord geven.
Ik vind deze eigenlijk een klein beetje een document dat niet echt veel waarde heeft. Zeker omdat als je ziet dat erin staat dat lokale besturen kunnen hun burgers, bedrijven en verenigingen vragen om zelf dingen in privé domein aan te geven. Als we dan zien naar die opleisting overal, dat staat daar overal bij burgers nul. En bij het lokaal bestuur staat er dan een heel deel aangegeven. Allee, ik vind dat een beetje spijtig. En dan staat er in de Duurzaamheidsraad een advies van dat een voorbeeld kan zijn op de website om een soort teller of e-formuliers aan te nemen waar burgers kunnen ingeven wat dat ze gepland of onthard hebben. Ik vind dat dat een goed idee is. Misschien dat de alleen een vraag of dat jullie er al over nagedacht hebben. Ik zie ook niks staan over een aantal gerooide bomen. Nog in de Sint-Apollonialand, nog de inventarisatie van de boomkap om de Bietenstraat en dergelijke. Dus dat vind ik ook nergens niet terug. En dan heb ik toch nog een opmerking, als ik dat mag, of twee misschien nog wel, dat er bij waterdoorlaatbaarheid toch een aantal gemiste kansen zijn. Want bij alle infrastructuurwerken, en ik heb er al een paar keer op gealludeerd, denk ik, had er toch wel veel beter waterdoorlatende klinkers kunnen gelegd worden, type Hydro of Ecolijn of Graasdals. Dat is allemaal een gemiste kans geweest. Dan had er veel meer onthard kunnen worden en veel meer waterinfiltratie kunnen gebeuren in Mol. bijvoorbeeld ook voor Mol het Groen Hart vorige keren op de gemeenteraad is gezegd geweest dat de parking ging geborgen in polybeton. Ja, dat verstand ik ook eigenlijk al niet goed, dat niet met waterdoorlatende klinkers kan. Allee, zomaar van die puntjes. En dan had ik nog wel één punt waar ik nog een vraag voor had. Er is een European City Facility. Dat is een financiële ondersteuning aan gemeenten voor het implementeren van acties uit hun klimaat- en energieplannen. Een eenmalige subsidie van €60.000. Die moest ingetekend worden voor 15 maart 2024. Mijn vraag is, is de gemeente daarop ingegaan en indien niet, waarom niet?
Goed, dat is een duidelijke vraag. Misschien zal ik eerst ook nog de andere Koen ook zijn vragen laten stellen. En dan kan de schepen Frederik Looy daar dadelijk op antwoorden.
Ja, dank u. Ja, punt 1, we vinden het een beetje jammer. Het is een kennisname, of een kennisgeving. Maar hoe komt het dat dit niet verder besproken wordt op de commissie? We hebben het altijd op de commissie gedaan. We hebben altijd een uitleg gekregen van de ambtenaren die zich daarmee bezighouden. Dat is er niet gebeurd, dat is een beetje jammer. Ik vind dat document belangrijk genoeg om dat misschien nog eens op een commissie te bespreken. Ik weet dat die agenda altijd goed gevuld is van de commissieruimte, maar desnoods moet er maar een commissie, en die mag voor de duidelijkheid van mij ook onbezoldigd zijn, bijkomen om dat dan te bespreken. Ten tweede, ja, Koen heeft het ook al gezegd, wij vinden het ook het is een heel, heel relatief document. Hè, je kunt u inderdaad afvragen, wat is de waarde van het document als je, ik geef een aantal voorbeelden, als je gaat bepalen, we gaan 1 boom per inwoner planten, dat zijn er 38.000. Je maakt er dan een grafiek van hoeveel dat er al geplant zijn door het bestuur zelf, maar je houdt geen rekening met de gekapte bomen, ja, dan is dat een criterium dat eigenlijk waardeloos is, hè, want dan heb je geen beeld van hoeveel zijn er dan in totaal bijgekomen. Zo zijn er eigenlijk nogal wat van die punten, bijvoorbeeld de natuurgroenperken die ook extra gaan, ja, dat is vervelend, hè, die muziek. Voor mij ook, ja.
Misschien de deur een klein beetje
dicht. Ja, misschien wel.
Doen, dat ze een klein beetje open blijft, dus ze moet gewoon op een kier open blijven, hè. Want het een openbare zetting is, hè. Dus we gaan ze gewoon tegenzetten, maar niet helemaal dicht doen. Gaat al een klein beetje helpen. Het is wel mooie muziek, maar op deze moment, hè, want geen afbreuk aan de muzikant. Het zal wel hele mooie muziek zijn, maar we hebben er hier niet zo heel veel nood aan, momenteel. Ja, doe maar, Koen.
Ja, dus een ander voorbeeldje is dat van de natuurgroenperken die we zoveel vierkante meter zouden bijmaken. Maar dat enige cijfer dat een beetje indrukwekkend goed is, maar natuurlijk als je bestaande natuurperken gaat omvormen of renoveren en die dan bij je cijfers steken, dan is dat zo'n beetje al te gemakkelijk. Maar het grootste bezwaar in dat dossier, maar heb ik al vaak gezegd, vinden wij, is natuurlijk... Als je de taartdiagram neemt van wie zijn de grootste CO2-vervuilers, dan zie je voor een deel de gezinnen, voor een deel de mobiliteit, voor een deel huizen en dergelijke. Maar natuurlijk de grootste uitstoter is een industrie. En die wordt niet opgenomen in de cijfers, ook niet in de grafieken, ook niet in de diagrammen. En dat is een beetje jammer en dat vertekent natuurlijk het beeld. Hè, want als je dat zou opnemen in de grafiek, die zorgen voor de helft van de uitstoot van CO2-mol. Dus, ja, zolang als daar niks aan gebeurt, zullen we dat nooit halen. Hè? Dat komt vanaan. Dat gaat nooit niet lukken. In die zin mis ik ook een klein beetje in dat document. Voor de duidelijkheid, respect voor de ambtenaren die dat maken, want dat lijkt me gewoon een verschrikkelijk moeilijk werk, dat gewoon geen voldoening geeft, want je kunt nooit, gelijk zeg van die bomen, je gaat daar nooit een mooi sluitend document van kunnen maken. Het is altijd een klein beetje natte vingerwerk. Ja, dus respect daarvoor, voor alle duidelijkheid, ook voor de ambities die er zijn. Maar je kunt je dan toch afvragen, van moet dat document ook eens niet geëvalueerd worden? En moet er niet bijgestuurd worden? Dat zal zeker gebeuren op die puntjes die erin staan. Maar ik denk dat nu duidelijk is in dit document, dat we dat absoluut niet gaan halen. Ja, dat komt van aan, dat gewoon geen sprake, het is te ambitieus. We gaan het niet halen. Moet er dan niet bijgestuurd worden ondertussen, en cours de route, om te zeggen, we gaan het wel realistisch maken, we gaan zien dat we het als doelstellingen wel kunnen halen. Dat vraag ik me eigen af. Je kunt nu elk jaar hier op de gemeenteraad een kennisname doen, of om het half jaar van de opvolging van het klimaatplan dat we hebben gemaakt. Maar ja, om dan op het einde van de route te zeggen in 2030, we hebben het niet gehaald, waar nu? Dat is hetgeen dat ik een beetje mis in deze document. Hoe gaan we een tandje bijsteken? Op welke manier gaan we proberen om het wel te halen?
Goed, zijn er nog bijkomende vragen over het LEKP? Zo niet, ga ik aan de schepen Frederik Loye het woord geven om op jullie vragen te antwoorden.
Ja, dank jullie wel voor jullie vragen. Ik denk dat een aantal bekommernissen zeer terecht zijn ook gedeeld worden door ons allemaal. Wat vooral is de waarde van het document en hoe dat getelt. Ik denk dat we vooral ook voor dit document, het Lokaal Energie- en Klimaatpact, altijd goed in het achterhoofd moeten houden wat dat eigenlijk is. Dit specifiek ding dat we nu bespreken, waar kennis over gegeven wordt, is eigenlijk een uitvoering van het Vlaamse beleid. Waarbij dat agentschap Binnenlands Bestuur vraagt aan de gemeentes van eigenlijk kom eens helpen om mee ons Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. Dat betekent ook dat wij dus eigenlijk een pact zijn aangegaan met de Vlaamse overheid, waar dat een aantal zaken worden afgesproken en waarvan dat wij eigenlijk, en ik begrijp dat te weinig is, maar waar dat een inspanningsverbindenis levert, van we gaan dat proberen zo goed mogelijk te doen. Een aantal zaken doen we goed, een aantal zaken is er echt nog wel heel veel werk aan de winkel. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar natuurlijk is het dan ook nog zo, we hebben Koen van Gompel en ik, en ook Koen Boeks hebben die discussie al een aantal keer gehad, is natuurlijk ook, hoe telde, wat mogen tellen, wat kunnen tellen. Die industrie mogen blijkbaar niet tellen, want die hebben hun eigen klimaatding. Dus dat zit er al uit. Dus hoe globaal is dat nog? Gerooide bomen? Het vraagt enkel aangeplante bomen. Dingen van particulieren? Ik kan u verzekeren, als je particulieren wilt betrekken bij dit, ik heb zelf eens de proef op de som genomen om te proberen, want ik heb thuis bomen geplant, haag geplant, geveltuinen geplant, allemaal dingen die fijn op onze teller bij kunnen, regenwater opgevangen, allemaal up, top, kunnen we er allemaal bij insteken. Ik denk, we kregen de commentaar van, hoe komt dat op nul staat? Vonden wij zelf ook raar. Duurzaamheidsraad maakt perfect dezelfde dingen, dezelfde opmerking. Ik denk, dat is inderdaad raar, ik ga het eens proberen. Ik kan u verzekeren, als je zeker wilt dat er niemand iets ingeeft, dan moeten we dat vooral laten zoals dat nu is. Ik nodig u ook allemaal uit om dat eens te proberen. Als je een boom geplant hebt, probeer je eens in te geven, dat is dus hopeloos. Dat is echt, dat is totaal niet landvriendelijk. En al onze inspanningen ten spijt, want inderdaad, onze duurzaamheidsambtenaar, en ikzelf, op het moment dat die opmerking kwam van een duurzaamheidsraad, wij zeiden meteen, natuurlijk willen wij er wel een faciliterende rol in proberen te spelen. Maar dat zal dus niet waar zijn, omdat de Vlaamse overheid het ons onmogelijk maakt om dat in te geven. Ik vind dat heel jammer, want een van de dingen waar ze ook op inzetten, waar we nu nog niet goed op scoren, maar normaal gezien volgend jaar beter op gaan scoren door ons project Klimaatmakers, is participatie van burgers. Maar het is gewoon feitelijk onmogelijk om dat te doen. Dus dat voor wat betreft de particulieren en ook de waarde van het document. Je moet het document op zijn merites beoordelen en op zijn waarde schatten. En wat is dat? Dat is een pact tussen ons en de Vlaamse overheid waarin wij ons engageren om een aantal dingen te doen. Een aantal dingen gaan goed, een aantal dingen gaan minder goed. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Gerooide bomen, zoals ik zeg, die worden niet geteld. Doet dat afbreuk aan de waarde van het document misschien wel. Maar aan de andere kant, bomen die erbij geplant worden in Postel mogen we ook niet tellen. Dat telt ook niet. Dus wij doen vooral inspanningen en ik heb nog eens nooit goed bekeken wat wij wilden, en misschien zijn we er ook te braaf, is wat betreft bomen dan vooral, tellen wij enkel bomen die dat we effectief zelf gezien en vastgehad hebben. Dus geen dingen die we opgelegd hebben in een vergunning, enkel bomen die wij zelf uitgedeeld hebben. Dus die bomen die daarin staan, die bestaan. Dat kan ik u dan wel garanderen, dat is dan misschien wel waardevol. Hetgeen dat er geteld wordt, bestaat effectief, dus we doen hier niet fictief, we smukken dat niet op. Waterdoorlaatbaarheid, die bezorgdheid deel ik. En ik denk onze dienst deelt die ook in de mate van het mogelijke willen ze dat absoluut doen. Zijn we er al? Ik denk het absoluut niet. Ik denk in ons vergunningenbeleid naar particulieren toe leggen we dat wel op en doen we er wel grote inspanningen om ook daar mensen te activeren. Op ons openbaar domein willen we die inspanning ook doen. En denk ik wel dat we daar ook wel dat die reflex daar wel meer als in het verleden aanwezig is om dat te doen. De bespreking op een commissie wil ik gerust doen. Ik wil inderdaad, dat moet dan voor mij geen commissie noemen, maar bij wijze van spreken, de geïnteresseerden mogen van mij altijd komen luisteren over het volledige klimaatbeleid. LKP of burgemeestersconvenant of alle twee samen, geen enkel probleem, dat wil ik gerust doen. En wat het EU-fonds betreft, Koen, we wisten het niet. Het was de eerste keer dat ik er iets van hoor en ik moet nu zeggen, van EU-dings ken ik mijn andere hoedanigheden nog wel iets. Ik wist niet dat het bestond. Anders dan hadden we het misschien wel kunnen onderzoeken dat het iets was. Maar ik heb nu gezien, ze hebben schromelijk te laat. Dus ook nog warm oproep, want dat is inderdaad €60.000 die voor het grijpen is. Hadden we dat geweten, hadden we die misschien kunnen kunnen gebruiken. Dus ja, ik denk de kern van het antwoord moet zijn, je moet dat document, ja, moet dat kijken voor wat het is en je kunt er dan zelf de waarde aan hechten die je eraan wilt hechten. Ik lees daar vooral eigenlijk een leidraad in. Een kader waaraan dat we het gevoerde beleid kunnen aftoetsen. En is dat beleid perfect? Nee, want anders hadden we nog wel beter gescoord. Scoren op een aantal dingen goed? Zeker wel. Zijn een aantal dingen de juiste weg ingeslagen? Ook wel. Is er nog veel werk? Ook heel zeker wel. En daar zullen we inderdaad alle acties moeten doen. Dan zal ook iedereen zijn steentje moeten bijdragen of dat ze nu geteld worden of niet, denk ik. Dus ik denk dat een beetje een antwoord, een beschouwing is op de vragen die jullie gesteld hebben.
Voilà, zijn daar nog bijkomende interpellaties op, Koen?
Frederik, dank u voor uw antwoord, maar ik vind het een klein beetje spijtig. Je zegt in uw betoog dat de gemeente of het bestuur de waterontharding nauw aan het hart ligt. Maar er zijn zoveel infrastructuurwerken nu geweest en nog aan de gang. Zeg maar, Sint-Apollonialand onder andere ook. We hebben toen duidelijk gezegd, of ik heb toen duidelijk gezegd, want dat staat me nauw aan mijn hart, waarom ga ik daar geen klinkers leggen die waterdoorladend zijn? Je zegt dat er waterdoorladende klinkers zijn, maar het zijn gewoon klinkers die 5% water oppakken en de rest gaan naar de riolering. Het was toch een kleintje geweest om die infrastructuurwerken, die wat je nu mee bezig bent, om daar klinkers te leggen die daar speciaal dienen om water op te vangen. Ik zie dat op heel veel plaatsen, dat dat wel wordt geplaatst en hier, wat dat het klimaatplan zo nauw aan het hart ligt van het bestuur, wordt dat niet gedaan. Ik vind dat heel spijtig. En op het gebied van die subsidie vind ik het ook heel raar, want er zijn een heel aantal gemeenten, onder andere Geel, Herentout, Oud-Turnhout, die dat er wel op hebben ingetekend. En Mol heeft dat... Ik vind dat heel spijtig dat dat niet is gebeurd, maar als wel.
Voilà, die twee opmerkingen zijn duidelijk gemaakt en zullen in het verslag komen. Zijn er nog vragen, Koen? Ja, andere Koen?
Ja, heel kort nog... Ik vind een beetje dat opvalt, Frederik, dat hoe enthousiast dat ook werd voorgesteld zoveel jaar geleden, dat nu een klein beetje vrijblijvend wordt gemaakt. En ja, het is omdat Vlaanderen een beetje vraagt, zodat wij dat doen. Maar je doet ermee wat je wilt. Dus ik voel dat er heel wat enthousiasme minder is dan toen het document opgestart werd. En een tweede puntje, dat is daar misschien een voorbeeld van. En het is inderdaad moeilijk, om gelijk gezegd, om... Je plant een boom in uw hof en registreert dat maar, dat is niet te doen. Dat zal zo zijn, maar misschien is het dan een mogelijkheid dat de gemeente dat via zijn website doet of zo. Dat je daar een tool op hebt waarin dat je kunt als burger invullen van ik plant een boom of ik plant...
Maar ja, heel graag. Allee, had het dat geweest, hadden we dat gedaan. Maar dat is het dus niet. Dus de Vlaamse overheid maakt dat dus schier onmogelijk... Want anders hadden wij wel inderdaad met een knop op onze website of iets, dat we die dingen schoon binnenkrijgen. En moest het Excel zijn dat we nodig hadden, dat was geen probleem. Maar je moet het echt, ik zou je inderdaad, want je trekt het nog het negatieve en zou het eigenlijk niet mogen zijn. Maar van deze vond ik echt kwaad. Dat slaagt op niks. Ja, dus dan moeten wij dus zien dat dus als burgers doen zogezegd niks. We hebben niet potverdikken het beleid om al die burgers te activeren. Wij delen bomen uit, tuinrangers, onthardingen, geveltuinen, tuinstraten. Dat doen we allemaal en dan mogen we dan potverdikken niet tellen van de Vlaamse overheid. Daar ben ik echt slechtgezind van. Echt, dat werkt geweldig op mijn we gaan het terug positief draaien.
Ik sta er met u, maar wat ik eigenlijk bedoelde was... waarom doen we het niet als gemeente zelf?
Ja, maar dit,
waarom kunnen we niet een tool op onze website voorzien waarin dan een burger gewoon kan ingeven?
Maar dan kunnen we het niet tellen.
Waarblieft?
De vraag is natuurlijk of Vlaanderen dat kan.
Dan kunnen we toch gewoon in uw dossier, in uw document steken?
Nee, niet.
Dat mag blijkbaar niet.
Dat gaat niet. Heerlijk ingewikkeld. Dus
Frederik heeft tegen mij gezegd, dat je blijkbaar ook een grondplan en waar je dan je regenwaterrecuperatie moet plannetjes beginnen tekenen. Dat er blijkbaar wel wat planlasten, daar zit denk ik wel al een opzet aan in ieder om te trachten dat natuurlijk zo eenvoudig mogelijk. Dat is voor elke gemeente denk ik heel interessant te doen. Want ik kan u verzekeren dat bij heel veel dingen die vergund worden, heel vaak nominatief extra dingen bijstaan, dat er moet gaan gebeuren. En dan is het jammer uiteraard dat we dat niet in de cijfers weerspiegeld zien. Er worden ook tienduizenden bomen extra en posten, wat tenslotte ook molens bij aangeplant. En dan zegt Vlaanderen, ja, die mag niet in de teller komen. Als dat toevallig grond was, die in eigendom van de gemeente geweest was, had dat weer wel gemogen. Het zou gewoon veel fijner zijn dat men op een iets hogere schaal alles zou kunnen samenbrengen. En dat zou gewoon ook eerlijker zijn. Want eigenlijk een van de gemeenten zijn wij waar het meeste bomen geplant zullen worden door een aantal initiatieven. En dan lijkt het weer alsof dat er eigenlijk amper een boom op onze gemeente bijgekomen is. Maar dat is het niet, maar het zijn alleen de bomen die geteld mogen worden. En het zou denk ik wel niet slecht zijn dat onze dienst, en dat is wel moeilijk, maar toch tracht een klein beetje een meta-overzicht, al is het maar voor de gemeenteraad te houden, dat wij eigenlijk ook wel een stukje weten van waar zijn we aan toe. Maar goed, dat zal zeker ook niet zo eenvoudig zijn. Goed, de opmerkingen zijn gemaakt. Ik heb van de schepen eigenlijk het engagement dat hij zeker nog eens daar rond met de geïnteresseerde raadsleden dieper op wilt ingaan, samen met de duurzaamheidsambtenaar, neem ik dan aan. Dus dan verwacht ik ook wel dat de schepen daar initiatief rond gaat nemen. En daar ook een voorstel van infovergadering of bij een volgende raadscommissie, alleen wanneer het pas geeft, eigenlijk dat alsnog nog opnemen. Omdat het inderdaad, denk ik, wel een belangrijke materie is. Dus, en zal blijven.
Inderdaad, goed. En nu kwam het een klein beetje over het vooral over bomen en zo, en bomenplanten en aangegaan. Maar wat ik straks ook zei over de industrie bijvoorbeeld, dat is gewoon een superbelangrijke factor. Misschien moet daar ook een tandje bij gestoken worden, hè, over hoe gaan we met die mensen in gesprek over extra filtrage, hoe gaan we in gesprek over hernieuwbare energie die dan ook kan gebruikt worden door burgers. Dat zijn ook heel belangrijke dingen. Hè. En die zetten echt een beetje zool aan de dijken.
Ik zou nog één vraag willen stellen als ik mag.
Natuurlijk.
Ik zou die durven stellen. Is er al schot in de zaak bij ANB in verband met de inventarisatie van de bomenkap in de Biedenstraat? Of is dat hier niet relevant?
Ja, ik denk niet dat het deel uitmaakt van dit dossier, maar ik heb daar zelf persoonlijk ook geen zicht op, dus ik kan daar geen antwoord op geven. Ik denk dat een algemeen directeur uw vraag in het verslag genoteerd heeft en hij zal daar u een antwoord op laten bezorgen. Hè. Voilà, dank u wel.
Biedenstraat,
ja. Goed, dan denk ik, ja, is de vraag, het is de kennisname die gevraagd wordt, natuurlijk niet de goedkeuring. Ik neem aan dat iedereen met de kennisname wel akkoord zal gaan. En dan kunnen we overgaan naar puntje 40 van de agenda. Het gaat over een veiligheidscontrole van medewerkers muziekfestivals naar jaarlijkse traditie, zowel voor Pennezaken Rock als voor Legacy. Moet uiteraard ook GDPR-proof zijn. Positief advies van een data protection officer. Een Engelse term voor degene die voor de gemeente via Welzijn Zorg Kempen instaat, dat de GDPR zeker nageleefd wordt. Er zitten ook de bijlagen, heel wat bijlagen, protocollen en adviezen bij en de goedkeuring daarvan wordt gevraagd. Voor iedereen oké? Dan gaan we puntje 41, de algemene vergadering 13 juni 2024 van ICA. Agenda en vaststellen van mandaat van de vertegenwoordiger en daar wordt de goedkeuring van gevraagd. Is dat voor iedereen oké? Waarvoor dank. Puntje 42, evenzeer de algemene vergadering, maar dan van Iveca. Ook de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiging. En daar wordt ook goedkeuring gevraagd. Ook oké, dank u wel. Dan puntje 43, algemene vergadering, woonboog 21 mei 2024. Agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger, dat was ook het puntje dat denk ik daar straks ook op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gebaseerd is. Dus vraag is ook om dat te mogen goedkeuren. Puntje 44 hetzelfde, maar dan voor de bijzondere algemene vergadering van 21 mei 2024 van Woonboog. Ook diezelfde vraag. Dank u wel. Dan puntje 45, tenslotte is het dan de buitengewone algemene vergadering van Woonboog, evenzeer op 21 mei 2024. Ook daar goedkeuring, agenda en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger wordt gevraagd. Ook oké, net als bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Kan ik naar puntje 46 van de agenda overgaan, zijn het VZW Cultuurcentrum Mol, de agenda van de algemene vergadering, het mandaat van de vertegenwoordiging en de goedkeuring. Dus de goedkeuring van beide agenda's van de opeenvolgende algemene vergadering van 7 mei 2024 wordt gevraagd. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur te mandateren om tijdens deze algemene vergaderingen te handelen overeenkomstig deze beslissing. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Zo niet, gaan we eigenlijk richting punt 47 gaan, dus dat is goedgekeurd, geen opmerkingen. Naar de EVA VZW Jeugd en Sport, daar is denk ik de algemene vergadering op 28 mei 2024. Ook daar wordt goedkeuring gevraagd van de agenda en uiteraard ook het mandateren om zo te stemmen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Nee. Dan gaan we op puntje 48 van de agenda over het gemeentelijk Academie voor Muziek en Woord. Wijziging tussen leerplan en artistiek pedagogisch project. Goedkeuring. Het gaat erover dat onze gemeentelijke academie sinds de invoer in 2018 van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs werkt met het raamleerplan, opgesteld door kunstig competent en baseerde hierbij het artistiek pedagogisch project daarop. De basis voor het bieden van kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs en het streven naar het ontwikkelen van de einddoelen opgenomen in het raamleerplan en concreet vertaald in het artistiek pedagogisch project. De keuze voor het raamleerplan van kunstig competent en het opgestelde artistiek pedagogisch project op basis van dit leerplan werd goedgekeurd gemeenteraad 2020. En een hele lange tekst, ik ga een beetje proberen samen te vatten. Naar een heel aantal workshops en specifieke begeleiding rond al raamleerplan heeft het lerarenteam vastgesteld dat er eigenlijk geen consensus meer was rond die aanpak en heeft men dat eigenlijk grondig bekeken. En het lerarenteam stelt voor na zorgvuldige overweging een andere koers te varen en over te stappen naar het raamleerplan van het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten, als OVSG denk ik gekend, noemt DKO Kompas. Beslissing vooral oog op het waarborgen van een consistente en kwalitatieve onderwijservaring voor alle leerlingen die door de lerarenteam als belangrijk geacht worden. Sluit nauwer aan bij diverse methodieken die worden gehanteerd binnen onze academie. Duidelijkere en specifiekere leerplandoelen die beter zijn verwoord en strakker omlijnd dan in het andere verhaal. We hebben ook het gevoel dat het voor meer uniformiteit en consistentie in het curriculum en onderwijsaanpak gaat zorgen. Daardoor duidelijkheid en transparantie, zowel als leerlingen als ouders. De keuze is besproken met het pedagogisch team en het leerkrachtenteam binnen de gemeentelijke academie. Ze hebben allebei een positief advies gegeven over het herwerkte artistiek-pedagogisch project op basis van DKO Kompas. Het beheerscomité van onze interlokale vereniging is geïnformeerd over de keuze van het raamleerplan en de herwerkte versie van het artistiek project en de goedkeuring van deze hele boterham wordt gevraagd. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Zo niet kunnen we dat goedkeuren en kunnen we overgaan naar puntje 49 van de agenda, het gemeentelijk leerplichtonderwijs, samenwerkingsovereenkomst, dienst, sociaal tolken en vertalen, agentschap, integratie, inburgering, goedkeuring. Nu, ook hier is het een hele A4 die ik potentieel niet ga moeten voorlezen. Dus ik zou eerst willen starten om te vragen van, ja goed, kan dit goedgekeurd worden? Het kadert uiteraard binnen een beleid en afspraak ook met het agentschap en zo. Uiteraard belangrijk dat er goed kan verstaanbaar gecommuniceerd gaan worden. Dus de vraag is, kan één ieder hiermee akkoord gaan? Zijn daar vragen of opmerkingen over? Als dat niet is, gaan we door naar puntje 50 van de agenda. Aanpassing rechtspositieregeling, die verhoging van die fietsvergoeding naar het wettelijk maximaal toegelaten bedrag dat fiscaal vrijgesteld is. Is daar net ook al op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn behandeld en gestemd. Dus ik neem aan dat ik hier ook de goedkeuring van iedereen kan noteren, zodat we ook voor het gemeentepersoneel en het gewone OCMW-personeel de rechtspositie van de gemeente volgt, het ook kunnen goedkeuren. Punt 51 is dan eigenlijk ook, copy-paste het organogram, ook de aanpassing, daar ook die goedkeuring van. Uiteraard is dit nu dan het luik van de gemeente, waar daar straks het luik van het OCMW nog behandeld is. Dus mag ik ook aannemen dat daar dezelfde stemwijze is en dat we het kunnen goedkeuren. Goed, en dan is de gewone agenda afgehandeld. Dan gaan we met de toegevoegde agenda starten. Er waren denk ik een vijftal agendapunten. Het eerste punt hanteerde over ziekteverzuim. De meeste had deze agenda niet bij wie het geagendeerd had, maar hiervan weet ik denk ik dat het Koen denk ik was. Dus ik ga aan Koen al het woord geven om dat punt in te lichten en ik ga trachten daar een antwoord op te geven. Ik heb van algemeen directeur nu alle namen bij de punten nog bij. Dus Koen aan u het woord.
Ja, dank u wel. De laatste maanden komen ons nog wat berichten ter oren over ziekteverzuim op verschillende diensten op de gemeente. Wat natuurlijk is niet goed is, zowel voor de dienstverlening als voor de continuïteit van de werking. Als we een punt op een agenda brengen, dan willen we dat altijd op de correcte manier doen. En eerst via de diensten vragen of het de moeite is op de gemeenteraad te zetten. en de juiste cijfers te krijgen, maar ik heb op 19 februari die cijfers opgevraagd en we hebben die tot op heden nog niet gekregen. Ook niet toen ik vorige week dinsdag, 's morgens de vraag schriftelijk stelde aan de diensten, aan het secretariaat, heb ik ondertussen nog niet die cijfers gekregen. Dus ik wil ook niet in het ijlen praten, maar mijn vraag is dus, zijn ondertussen die cijfers bekend? Hè? Kunnen wij die krijgen? En zo ja, wordt er met die cijfers dan iets gedaan? Is er op de gemeente een soort van absenteïsmeplan? En is er opvolging en begeleiding van langdurig zieken bijvoorbeeld? En is er, wordt er gekeken naar de oorzaken ervan? Hè? Als je de curve ziet van ziekteverzuim over de jaren heen, is er dan een bepaald ding dat opvalt en zijn daar oorzaken voor aan te duiden?
Goed, ja. Goed, ik ga uiteraard al trachten al een aantal verduidelijkingen te geven. Het grootste probleem, en uiteraard heeft men dit ook al de voorbije maand ook al met mij besproken, want als je al de cijfers van de vorige jaren met al de percentages opvraagt, die zijn er niet door een knop uit te halen. Dat is ook het probleem. We hebben ook een tijdje geleden eigenlijk daar richting de nieuwe tool gaan overschakelen. Vanaf 2023 kan men het doen en het gaat sowieso de bedoeling zijn om de raadscommissie ondersteuning van juni daar helemaal aan te gaan wijden, eventueel nog in combinatie met nog één ander agendapunt. En dan zie je, maar goed, de cijfers kunnen dan ook bezorgd uiteraard gaan worden die ik al heb, maar zeker niet van alle jaren. Wel bijvoorbeeld van 2016, 17, 18, omdat die toen op een andere manier weer wel geregistreerd geweest zijn en bijgehouden geweest zijn, dat het natuurlijk zeer verschillend is van dienst tot dienst. Dat de personeel zich natuurlijk ook zegt, is ook heel belangrijk dat geïnterpreteerd kan worden. Ik kan u zelf al wel een aantal cijfers geven, maar dat is natuurlijk maar een stukje van het verhaal. Ik denk wel zeker dat dat in één keer moet gebracht gaan worden. Als daar een aantal vragen gesteld zijn, zoals bijvoorbeeld, is er een absenteïsmeplan? Uiteraard, dat is er in onze organisatie. Het is eigenlijk het positief aanwezigheidsbeleid, wat door de dienst HRM goed uitgewerkt is. Het is ook een dienst die regelmatig overleg heeft met alle teamcoaches, alle afdelingen, om uiteraard ook te kijken welke noden dat er zijn, welke problematieken dat er zijn. En laat me zeggen dat op individueel niveau daar heel hard aan gewerkt is. Ik kan u dadelijk ook een aantal cijfers geven van hoeveel trajecten dat er opgestart zijn om ook mensen te begeleiden. Er wordt eigenlijk ook een stukje ingeschat, ook samen met de PAPS en anderen, van ja, in hoeverre heeft de langdurige afwezigheid, want daar gaat het vaak ook voor een stuk over, ja, is dat werkgerelateerd of is het eerder niet werkgerelateerd? Daar kan ik al een aantal cijfers geven. Ik denk wel dat op zijn plaats dat een expert van HR dat beter nog, dat nog extra aan jullie kan gaan toelichten. We merken dat bijvoorbeeld bij ons woonzorgcentrum, dat een dienst waar dat het absenteïsme hoger ligt. Je kan het algemeen zeggen, bijvoorbeeld bij de ondersteunende diensten, het op zich lager liggen. Heeft voor een stukje te maken als ik, en dan moet ik heel eventjes hier gaan kijken, als ik een stukje zie dat er, denk ik, bijna van de langdurige zieken, als men gaat zeggen van, is het werkgerelateerd of niet, eind 22 en eind 23 heeft men eens bekeken en er waren toen evenveel langdurige zieken die langer dan één maand afwezig waren. En hebben ze ook eens gekeken van, in hoeverre zie je als een dienst een werkgerelateerde oorzaak of niet. En van die 65 zegt men dan van 22 een werkgerelateerde oorzaak, dus een derde. Waarvan die 22 er eigenlijk 17 uit het departement Mens en Leven komen. En van die 17 zijn bijna allemaal uit het woonzorgcentrum. Welk zijn daar de profielen? Ons woonzorgcentrum is gestart in 1979. We hebben daar op zich aan een leeftijdspyramide, ja, die een redelijk gelijk of oud is. En we zijn nu aan het verjongen. En daar worden we bijvoorbeeld geconfronteerd met heel wat medewerkers die omwille van, ja, laat me zeggen, ja, het kraken van schouders en een en ander dingen, gewoon het fysiek werk niet meer kunnen. En die zijn op zich natuurlijk ook met, ja, je kunt die niet zomaar allemaal vervangwerk geven, dat is niet mogelijk. Dus 17 van de 22, het heeft heel vaak met het woonzorgcentrum te maken. Maar bijvoorbeeld met al die mensen die langdurig ziek zijn, worden trajecten ook aangegaan. Ik herinner het misschien ook van het verleden, dat we ook in het verleden mensen hadden die vele jaren, tot 10, 15, 20 jaar langdurig afwezig waren. Er is dan een mogelijkheid gekomen tot 2022 om eigenlijk ja, op een integratietrajecten te gaan opstarten, waar ook een definitieve medische ongeschiktheid kon benoemd worden. En bijvoorbeeld in 2022 en 2021 zijn er zo eigenlijk 18 mensen waar in samenspraak met de arbeidsarts en het personeel zelf, ja, op zich dat naar een definitief verhaal gegaan is. Zelfs in de loop van 2023 is die wetgeving veranderd. Men heeft bijvoorbeeld in 2023 6 tijdelijke andere werken omwille van medische redenen gedaan. Dat wil dus zeggen dat personeelsleden een andere werkinvulling tijdelijk krijgen op advies van een arbeidsarts om al terug te beginnen werken. En ook 25 mensen die progressief werk hervatten. Dat komt ook regelmatig voor dat men dan niet voltijds moet gaan werken, maar bijvoorbeeld halftijds of 60% of 80% om zo terug een opstap naar werk terug mogelijk te maken. Op zich zijn dat grote aantallen waarmee dat men bezig is. In 2023 zijn er eigenlijk heel veel dossiers doorlopen, dat er eigenlijk ook heel veel langdurige zieken, ja, terug in de dienst geïntegreerd zijn. En dat kan natuurlijk, dat kan om een, ja, dat kan om ja, je kunt iets aan de been hebben, aan het skiën, allee, dat kunnen allerhande soorten dingen zijn. Dat wordt op zich allemaal wel gemonitord door de dienst die ook met de Bradford en zo ook bezig is. Maar het scheelt bij diensten heel wat. We hebben ook als een analyse gemaakt en gemerkt dat bij het A-niveau het ziekteverzuim het laagste percentage is, bij het B een beetje hoger, C nog hoger, D hoger en E hoger. Het volgt echt die lijn. En we hebben ook een leeftijdsblok en is met voor 2023 wel aan het invoeren. En dan zie je ook van als de gemiddelde leeftijd stijgt, dat ook de gemiddelde aantal dagen stijgen. 2017, 2018 waren er ook percentages. Eigenlijk is men het allemaal aan het samenbrengen. Ik denk gewoon dat het probleem was dat het zoveel was. En het is echt wel een oefening die men zeer goed wil maken. Dat het voorstel is om daar in juni heel ver op door te gaan. Ik ga nog eventjes richting vragen en antwoorden die ik daar nog gekregen had. Ze zeggen uiteraard dat steeds bij de individuele gevallen de oorzaken onderzocht worden, in kaart gebracht worden als er werkgerelateerde oorzaken zijn, zodat men daar ook acties op kan gaan ondernemen. Er is een opvolging en begeleiding van langdurig zieken, deel van het positief aanwezigheidsbeleid. Dat heeft iets te maken met als je net ziek wordt, na een maand, na meerdere maanden, welke stappen er moeten gezet worden, hoe daar ook met een arbeidsarts, met de PAP en zo rond gewerkt wordt. Dus we hebben een aantal medewerkers die daar heel veel mee bezig zijn. Het verleden zijn ooit ook, ja, risicoanalyses en zo gemaakt. Als je merkt dat structureel bij diensten het ziekteverzuim heel hoog ligt, dan probeer echt de vinger erop te leggen van wat is daar dan de reden van. Men is een nieuwe tool op zich ook aan het bekijken naar de toekomst toe, waar dat het nog beter zou kunnen uitrollen. Vanaf 2023 kan het ook. In de voorbije jaren is het quasi manueel werk en is het heel moeilijk om het dienst per dienst te gaan bepalen. Maar op zich is het ook, denk ik, beter dat de diensten dat ook uitleggen wat het wel is, wat het niet is. Dus als de diensten zeggen, we zijn daar zeer veel mee bezig, op individueel vlak, absoluut. Als we bij diensten merken dat daar structureel ziekteverzuim is, wordt dat ook door de dienst samen met een teamcoach aangepakt. Maar dat er veel werk aan de winkel is op dat vlak in het algemeen en de organisatie, dat ben ik op zich zeker van. Dat er uiteraard, als we hebben bijna 1000 medewerkers, dat daar uiteraard onze personeelsdienst, ja, dat beleid aan het vastnemen is en daar heel veel tijd in de geen stopt, dat is absoluut zo. We zijn daar stappen vooruit aan het zetten, maar dan moeten denk ik nog veel stappen gezet worden. Dat is wat mij betreft ook een van de belangrijkste taken die een dienst HR denk ik heeft, hè, want dat zijn natuurlijk mensen die dat tijdelijk niet mee kunnen, om welke reden dat het ook is, moet je dan natuurlijk proberen te detecteren, te luisteren, te zien welke oplossingen dat er zijn. Maar beroepsmatig geven daar ook af en toe wel een aantal dingen en parameters over, en het is ook wel heel duidelijk als dat te lang duurt, ja, wordt dat ook echt problematisch, want dan kunnen mensen zelfs gaan afhaken. Het is vaak heel moeilijk om nieuw bekwaam personeel. Dat weet iedereen, dat er heel veel jobs momenteel, niet eenvoudig in te vullen zijn. Dus natuurlijk moet daar denk ik absolute prioriteit liggen om te trachten naar positief aanwezigheidsbeleid als mensen in ziekte vallen, om te kijken met alle partners om eraan te werken dat men zo snel als mogelijk terug de draad zou kunnen oppakken. Dus denk ik richting die diensten en cijfers, en ja, als ik het nu gezien heb, maar ik ga ze ook allemaal niet gaan overlopen, we gaan die ook gaan bezorgen, merk je daar inderdaad serieuze verschillen van diensten. Het zijn diensten die bijvoorbeeld ook allemaal wel een structuurtraject doorlopen hebben, maar het ene is een ander percentage dan het andere. In het verleden bij die diensten waarschijnlijk ook. Maar als de cijfers met ene knopduw, of laat me zeggen, op 5 dagen tijd konden gegenereerd worden van al die jaren, zouden ze u zeker bezorgd geweest zijn. Ze hebben daar meer werk voor nodig. Op zich vind ik dat jammer, want dat zou wel moeten kunnen, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Dat onderschrijf ik wel, dat dat zou moeten. En een dienst is dat eigenlijk nog echt aan het voorbereiden en gaan daar heel de raadscommissie aan wijden. Dat is natuurlijk ook de reden, men heeft dat gewoon die vragen niet met die cijfers allemaal kunnen brengen. En men gaat er nog verder aan werken en het zal toegelicht gaan worden, zo snel als mogelijk.
Ja, bedankt voor uw antwoord. Dat die cijfers zo niet direct kunnen gegeven worden, daar heb ik natuurlijk begrip voor en zo, maar uiteindelijk zou ik denken, punt 1, dat je dan tenminste een mailtje terugkrijgt. Dat is een beetje fatsoenlijk om te zeggen van het kost ons veel tijd, want ze zijn in het verleden niet goed bijgehouden en dus is dat moeilijk. Dat is punt 1, want dan zou ik het op een andere manier gedaan hebben. Punt 2, ik vind het eigenlijk wel echt wel heel straf dat dat niet is bijgehouden. En dat dat niet, ik snap al niet met één muisklik, maar ik snap niet dat dat niet gewoon kan opgelijst worden per dienst, per jaar. Vind ik wel straf. Ik denk dat dat een van de weinige instellingen is waar dat niet gebeurt. Ik denk dat elk bedrijf dat doet. Een ander puntje, een opmerking op uw antwoord, burgemeester. Natuurlijk was die onderliggende vraag ook een klein beetje bedoeld om te kijken of met het nieuwe arbeidssysteem in sommige diensten, of daar dan het ziekteverzuim extremer wordt dan vroeger. Of dat er dan misschien ook moet nagedacht worden. Of er misschien ook in eigen boezems moet gekeken worden, want dat moet natuurlijk ook soms gebeuren. Want hebben we ergens een foutje gemaakt in het systeem en moeten we dat misschien aanpassen? Dat zijn ook mogelijkheden en zo, maar dan lijkt mij het inderdaad nuttig dat er toch een soort van opleiding gemaakt wordt. Want dat is dan toch een basis om daarmee verder te werken.
Maar ik denk dat we inderdaad wel bijvoorbeeld voor die dienst nog wel eens kunnen kijken, maar dan is het echt manueel. En ja, het is heel technisch, maar men verwijst dan ook naar programma's en dan zegt een Centegro kan men het niet, in Limo kan men het wel. Dat is vanaf 2023. Ik moet heel eerlijk zeggen dat die vraag ook met de regelmaat van de klok van mij ook naar de diensten gegaan is. Dat natuurlijk ook de voorbije jaren, die cijfers ook nooit in dat detail ook gebracht zijn. En zij hebben ze niet, maar als inderdaad bij die diensten een aantal kunnen gaan kijken om de evolutie te zien. Waar ook denk ik de evolutie in 2024 ook belangrijk zit. Allee, ik hoor wel van de diensten dat men daar wel op zich wel zeer attent op is, dat men dat ook opvolgt, dat als daar problemen gesignaleerd worden, dat men daar wel mee aan de slag gaat. Maar de analyse is juist, denk ik, van dat moet absoluut, dat is big data, dat zijn belangrijke data, die zouden er wel met een muisknop moeten uitkomen. En dat is echt niet, want dan had men dat uiteraard op die manier zeker gedaan. Naar de toekomst toe gaat dat wel gaan kunnen. Ik denk dat we ook nog heel duidelijk dan kunnen doorgeven van welke dingen dat we nog willen weten. En dan gaan we onze dienst daar voorbereiden en gaan we dat inderdaad dan denk ik een uur of daar serieus tijd voor gaan maken. We zullen trachten bij de diensten, maar ik voor alle diensten zoveel als mogelijk, toch met een aantal steekjaren een stukje evolutie te kunnen laten zien. Ook de situatie van 24, want nu hebben ze zich al een stukje op 23, maar 24 is ook al, het eerste kwartaal is daar ook al van afgerond, het tweede kwartaal al bijna. Dus ja, absoluut, dat is een zeer belangrijk item. Onze diensten werken daar heel hard op. Willen dat ook zeker, denk ik, duidelijk komen toelichten van hoe dat ze dat aanpakken, op welke manier. Ze hebben daar vele stappen al vooruitgezet, daar ben ik van overtuigd, de laatste jaren. Maar ze gaan het dus zelf gaan toelichten, zoveel mogelijk cijfers er ook bij gaan geven. En als er al cijfers zijn, zal ik ook al vragen, die dus nog al tussentijds ook al te bezorgen. Diensten zeggen wel, op het moment dat we cijfers op papier zetten, uiteraard moeten die ook gekaderd worden. Als je een dienst van 6 personen heeft en 1 iemand is daar een jaar afwezig om weet ik welke reden, is daar een ziekteverzuim dat 16-17% is. Terwijl het kan zijn dat je een dienst zeer goed draait en dat daar ja, 1... Dus het is ook heel goed dat er denk ik de VTE bij staat. En des te groter dan een dienst is natuurlijk, ja, des te relevanter ja, gaat dat zeker zijn. Want des te statistisch juister gaat dat eigenlijk zijn. Ik denk dat ze zo met zoveel mogelijk gegevens ja, dat moeten toelichten. En op, ja, ik zou hier, ze hebben een welzijnsaanbod, ze hebben leidraden om het verzuim bespreekbaar te maken. Specifieke aanpak, reïntegratie, medesontslag, inzet op psychosociaal welzijn via opleiding, workshops, teamontwikkeling, organisatie. En ik kan er heel veel dingen vertellen. Ik denk wel dat het veel beter is dat de mensen die het doen het op zich ook vertellen. Dat daar ook nog, denk ik, namens het gans comité ook nog eens naar die cijfers toch gezegd wordt van mensen, dat zijn bij ons cruciale tools. Hoe doen jullie het op deze manier? Want ze zeggen ook van wij pakken het echt vast en moesten er diensten zijn waar wij voelen dat die daar structureel door in de problemen komen, zijn ze ook, dan zijn we met die diensten al verhalen aangegaan, zijn we daarmee bezig, zorgen wij dat er vervangingen komen. Dus zij zeggen wel dat zij dat dagelijks meewerken, maar het is denk ik wel een zeer terechte vraag. Dus daar zal de raadscommissie de vonden van ondersteuning grotendeels inhoud aangegeven gaan worden. En zullen de medewerkers die daarmee bezig zijn, daar ook bij aanwezig zijn om dat toe te lichten en uiteraard ook nog te luisteren naar welke mogelijkheden dat er zijn om dat nog beter te doen. Ja. Dank. Dan ga ik naar puntje 53 overgaan. Zwerfvuil, Lindeplein, Milligem. Dat is denk ik een vraag die Koen Boeks gaat agenderen.
Dank u wel, Wim.
Ik kan ze eventjes nog toelichten.
Ja, er zijn een aantal bewoners op het Lindeplein die geklaagd hebben over onder andere een bank die kapot is. En ze hebben daar een vraag voor gesteld bij het bestuur, heb ik vernomen, maar ze hebben daar nooit geen antwoord op gekregen. Laat staan dat de bank opgelost of hersteld is. En dan zijn er ook een aantal klachten over de vuilbakken die altijd vol liggen of vol zitten. En waar dat het zwerfvuil slingert zelfs tot in de tuinen toe. Ik heb een aantal maanden, ik kan hier zien op 18 mei 2022 een gelijkaardige vraag gesteld in verband met vuilbakken, maar dan aan de overkant aan de Bronstraat, aan de bushalte. Ik heb toen een antwoord gekregen dat de netheidsverantwoordelijke regelmatig komt kijken, behalve in maart en oktober, en dat deze de vuilbakken leegmaakt en ook het afval opruimt. Nu, blijkbaar is dat toch niet echt niet meer aan de orde, want het blijft vuil liggen. Ik heb toen nog gevraagd om meer vuilbakken te zetten, eventueel grotere vuilbakken. Maar dat is ook niet op ingegaan. Ik vind het toch heel belangrijk dat daar grotere vuilbakken zouden komen. Want in mijn vraag toen wordt gealludeerd dat er, als de vuilbakken zouden vol zitten, dat een echter een groter risico is op sluikstorten. Maar er staan maar 3 vuilbakjes, dus natuurlijk zitten die allemaal vol. Ik heb ook een aantal vragen, als ik dat mag stellen. Wanneer zal het bestuur werk maken om de bank te herstellen? En hoeveel meldingen kwamen er eens binnen in verband met het afval en de bank? En het kan toch niet zijn dat de bewoners het afval zelf moeten oprapen en in een container moeten steken, want dan zijn ze elk aan betalen voor mensen die afval achterlaten op die plaats.
Goed, ik ga daarvoor het woord aan Frederik Looy geven.
Oké, dankjewel Koen. Ik denk dat dat een heel terechte vraag is. Dat je stelt. Voor wat betreft, ik zal een beetje van achter naar voren werken. Hoeveel meldingen hebben wij teruggevonden? We hebben het laten nakijken. In ons officieel meldingssysteem zitten daar 2 meldingen van in oktober, dateren die. Die gaan vooral over inderdaad zwerfvuil en sluikstort. Over de bank zelf heb ik alleszins, je zit nog geen meldingen in het systeem en ik heb er volgens mij ook geen gekregen. Of je moet dat nu tegenspreken. Maar dus op dit moment staat die bank wel op onze radar en zullen we die ook zo snel als mogelijk moeten natuurlijk kijken. Ja, kan er een ploeg naartoe, hebben we een bank, zullen we die proberen te vervangen. Dat lijkt mij logisch. Wat de vuilbakken betreft is het zo dat er effectief een probleem van sluikstorten is op het Lindeplein. Want in principe er staan maar 3 vuilbakjes, maar nu maar 3 vuilbakjes is wel 180 liter afval in principe. Dat kan verzameld worden, dat is dus meer dan de vuilbak die wij doorgaans thuis hebben. Die wordt om de 2 weken leeggemaakt. Deze worden 2 keer per week leeggemaakt. Het bijplaatsen van vuilbakken. Ik begrijp dat dat een eerste reflex is, omdat je denkt dat als er meer vuilbakken kan er meer in. Maar in het geval van sluikstort, bij zwerfvuil klopt dat. Hè. Als er zwerfvuil is, kan het soms zijn dat dan een extra goed geplaatste vuilbak effect heeft. Bij een sluikstort is dat niet, omdat je dan elke sluikstorter uitnodigt om nog meer te doen. Wat hopen we dat daar wel werkt? Op dit moment is het Lindeplein ook opgenomen in de periodieke planning van de sluikstortcamera, op basis van de meldingen en op basis van een aantal, we weten nog dat daar een plek is. En we gaan op die manier proberen eigenlijk om de sluikstorter, want ik vermoed dat er maar 1 is, om die eigenlijk gewoon op hete data te betrappen. Dat is ook het enige wat werkt. Dat is ook het enige wat mag. Dus van zodra dat zou lukken met de camera, of dus noods effectief fysiek, kunnen we ook een gasboete geven en kunnen we er ook tegen optreden. Daarvoor gaat het anders, is dat eigenlijk onmogelijk. Blijft dat toch aanslepen, moeten we dat verder evalueren uiteraard, want hetgeen wat je zegt klopt, dat kan niet zo zijn dat er afval van het openbaar domein in tuinen waait, dat mensen dat zelf moeten oprapen. Ik snap dat dat zeer frustrerend is. Dat is ook een taak van de gemeente. Wij doen er ook alles aan. Als er meldingen komen van overvolle vuilbakken, dan rukken wij meestal ook uit om die leeg te maken. Maar als die meldingen niet komen, ja, dan houden we ons regime van 2 maal per week die vuilbakken dag te gaan leegmaken. Wat op zich een vrij intens is voor de 3 vuilbakken die er zijn, maar dat gebeurt dus. En wat betreft het betalen van die burgers, dat klopt. Maar natuurlijk, bij sluikstort en zwerfvuil betalen we altijd allemaal, hè, voor afval van iemand anders. Als dat gewoon proper in die vuilbakjes gaat, dan zit dat mee in onze reguliere ronde. Is dat mee met ons regulier budget, de reguliere werking dat opgeruimd wordt. Het is maar pas wanneer dat niet in de vuilbak zit, dat het echt extra geld begint te kosten. Want dan moeten we extra rijden, moeten we extra dingen doen. De netwerkverantwoordelijken zijn er trouwens nog steeds. Dus die worden inderdaad op 2 maanden na. En in die maanden komen ze wel. Maar in principe wordt daar dat is niet waar. 2 maanden komen ze niet. Maar maandelijks wordt daar in principe zwerfvuil opgeraapt. Maar natuurlijk, als ze geweest zijn en de dag nadien komen terug, dan ligt het er. Dus dat is wel problematisch. Maar mijn oproep eigenlijk is 1 om die meldingen, zeker van een sluikstort, om die te blijven maken. Dan kunnen we ook korter de bal spelen. 1 naar handhaving, 2 naar opruimen. Dus dat zou ik wel willen blijven doen. Dat zou ik willen vragen te blijven doen. En 2, we zijn absoluut bezig met te proberen ook repressief op te treden. En dan de sluikstorter daar te betrappen. Om op die manier eigenlijk ook het probleem structureel aan te pakken. Want het bijplaatsen van die vuilbakken is in het geval van een sluikstort eigenlijk geen structurele oplossing.
Nu, Veze, ik dank u voor uw antwoord, maar ik ben een klein beetje verbouwereerd. Als je dat al van oktober wist en nu daar pas aan gaat werken, dan is dat toch een klein beetje te laat, of niet?
We hebben in oktober de eerste melding gekregen, dus hebben we dat gaan opruimen. Op zich gaat dat ook gewoon eenmalig, en nadien hebben we geen meldingen meer gekregen. Dus ik ben een beetje verrast dat er gezegd wordt dat er meldingen worden gemaakt, maar als ik dan mijn vraag voorbereid en zeg, waar zitten die meldingen? Hè? Want ik wil dan ook wel eens kijken, is er iets misgelopen, of is er niks misgelopen? Dan vinden we van de bank geen melding terug. En dan vinden we in oktober maar een melding van een sluikstort terug. Dus ja, dat is ook moeilijk voor ons om daar dan proactief op in te zetten. Vandaar ook mijn oproep om die dingen te melden. Hè?
Ik breng alleen maar de vragen natuurlijk over die ik gesteld krijg. Hè.
Absoluut.
Maar ik kan die zelf ook niet controleren. Allee, bedoel.
Nee, maar dat is ook absoluut geen verwijt naar u. Verwijt, maar dus in uw functie van woordvoerder en een beetje boodschapper, zou ik ook willen vragen, maar de mensen die vragen nu gesteld hebben, 1, de bank weten we nu. Die gaan we wel herstellen. En 2, dat ze die meldingen moeten blijven maken van zodra dat we het zien, dan kunnen we het ook gewoon ad hoc komen opruimen.
Oh ja, ik zal dat doorgeven. Ik zal doorgeven dat ze die meldingen moeten blijven doen. En ik hoop dat er snel ook de camera komt staan, maar dat kan eventueel wel een oplossing zijn.
Ah ja, want als we dan, want ik zeg het is het probleem van sluikstorter. Dus als we de sluikstorter hebben, zouden we het daar kunnen normaliseren. En in principe, ik zeg het, 180 liter die 2 keer per week leeggemaakt worden, zou moeten volstaan in principe om het afval op het Lindeplein te kunnen verwerken.
Maar ik denk nu ook niet dat één sluikstort is. Ik denk dat er meerdere zijn, want het zijn verschillende zakjes die worden gedeponeerd in verschillende vuilbakken. Dus ik denk dat meer sluikstorters zijn.
Maar dan nog, gewoon al het feit dat we er stel dat er meer zijn, we kunnen er 1 pakken, is als signaal kan dat ook wel tellen natuurlijk.
Ja.
Dankjewel voor de betrokkenheid, Koen, om het hier te melden. En kunnen we inderdaad met de diensten en vragen inderdaad zeker aan de mensen om het maximaal ook via de systemen, dan kan het ook gelogd en opgevolgd gaan worden. Puntje 54, overstroming Postelse Steenweg, was denk ik ook een vraag van u, Koen, die u ook eventjes kunt
Ja, dankjewel, Wim.
Ja, het gaat dus over de gewestweg Postelse Steenweg, waar dat het fietspad eigenlijk een zonk heeft. Iedereen weet dat dat daar een hekelpunt is. Ik ben er over laatst met een Mosse 60 met de bus voorbij gereden en toen stond het onder water. Ik ben er nog eens terug naartoe gereden, een paar keer zelfs, twee keer, nu zondag ook. Nu zondag was het water weg. Maar er zijn wel grachten gegraven naar de bestendige grachten waar dat er ook veel water staat. Het probleem is eigenlijk dat er een put is en dat het pad naar beneden gaat en op een bepaald moment terug naar boven gaat en daar blijft het water staan. Dus ik verstaan ook dat het project is van A en B, maar ik zou toch wel drukken op het feit dat daar een belangrijk punt is of een belangrijk fietspad is voor recreanten. Niet alleen voor recreanten, ook voor mensen die daar passeren voor van Postel naar Mol. Dat er toch een dringende oplossing voor komt. Want nu staat het droog, maar als het echt hard begint te regenen, staat het terug onder water. En dat is een heel problematisch punt.
Ja, dank u. Ja, het klopt inderdaad dat door de natte periode die al sinds het najaar van 2023 aanhoudt, er vanaf begin februari inderdaad op twee plaatsen daar grondwater op het fietspad langs de Postelse Steenweg staat. En we hebben daar al veel werk mee gehad, ook voor de omleiding voor de fietsers te maken. En, dus wij beseffen wel dat een cruciaal punt is voor recreanten en mensen die daar voorbij komen. De eerste plas was ongeveer 65-tal meter na de Zilvermeerlaan. En een tweede plas was er ook nog een 500-tal meter na de Zilvermeerlaan. Het fietspad volgt daar inderdaad de glooiing van het terrein. Hè. En de twee plassen ontstaan op die plaatsen waar het fietspad laag ligt. Hè. Waardoor op die plaats de grondwatertafel en de natte periodes hoger komt te staan dan het niveau van het fietspad, wat natuurlijk een probleem is. Hè. Langs de Postelse Steenweg liggen baangrachten die het water van de rijbaan moeten opvangen. Maar wanneer die grachten helemaal gevuld zijn, dan kan het water inderdaad vanuit die grachten niet naar een lager punt wegvloeien. Die baangrachten langs die gewestweg die worden beheerd door AWV. Dus in februari waren alle grachten in die omgeving door de aanhoudende regen volledig verzadigd. En om dat probleem op te lossen, werden er toen door de uitvoeringsdienst in eerste instantie enkele acties ondernomen al. Die jammer genoeg op dat moment niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dus ze hebben het water verschillende dagen, weken zelfs weggepompt met een beerton. Ze hebben ook afwateringsgrachten in de natte zone achter het fietspad gegraven om te proberen het probleem onder controle te krijgen, maar dat was ook niet gelukt. Omdat dat probleem dan bleef aanhouden, is wel een definitieve oplossing uitgewerkt. Namelijk het verbinden van de baangrachten langs het Postelse Steenweg met de stortput, met de put aan het Oudstort. Voor deze verbinding werd een nieuwe gracht gegraven en werd een inbuizing geplaatst onder het fietspad en ook onder het wandelpad dat langs de put loopt. Op die manier kunnen de baangrachten ontwaterd worden, zodat het grondwater tot ongeveer 10 centimeter onder het laagste punt van het fietspad kan blijven. Deze verbinding hebben de uitvoeringsdiensten van de gemeente op 11 april aangelegd en de volgende dag was de tweede plas volledig weg. Eigenlijk de twee plassen, want op dat moment was het water van de eerste plas al weggetrokken, aangezien die eerste plas op een iets hogere locatie gelegen is. Maar dan is er een hevige regenbui gekomen, de 15e en 16e april. En toen is er terug een 5-tal centimeter water komen te staan op de eerste locatie vooral. En dat is wat u gezien heeft, denk ik. Dit komt omdat op dat moment het gebied aan die kant nog steeds aan het ontwateren was. En deze locatie verder ligt dan de plaats waar de verbinding gemaakt is. Dit regenwater heeft er ongeveer 3 dagen gestaan en was daarna terug weg, schrijven de diensten. Dus wanneer het een periode wat droog zal blijven, dan zal het ganse gebied volledig ontwaterd zijn. Zodanig dat als er een volgende zware bui komt, er voldoende buffer zou zijn om niet blank te komen staan. Dat zal een evenwichtsoefening blijven daar, tussen enerzijds het grondwater voldoende ophouden om verdroging tegen te gaan, wat we overal proberen te doen, maar anderzijds om ervoor te zorgen dat het fietspad bereidbaar blijft. Ik weet niet dat dat een beetje technisch een uitleg is.
Anne-Leen, ik versta uw uitleg en dan dank daarvoor, maar ik vind deze klein beetje knutsel en plakwerk. Als het terug een heel, heel natte periode is, dan zal dat terug hetzelfde probleem zijn. Dan zal die buis inderdaad terug onder water komen staan, want dan zal overal terug grondwater komen te staan. Ik denk dat er beter contact wordt genomen met AWV. Met AWV.
Ja.
En dat er
maar er is contact geweest met AWV, hè? Dus het is,
maar dat er daadwerkelijk wordt gevraagd om dat fietspad eventueel, in de mate dat mogelijk is, een stuk te verhogen. Want dat, ik denk dat dat de enige oplossing is. Want er zal altijd in dat periodes water blijven staan. Want je hebt gezegd, op 11 april hebben we gracht gegraven. Op 21 april was de mol 60 en toen stond het terug onder water.
Ja, maar dus op de plaats die het verste is, want er is nu een permanente verbinding gemaakt naar de stortput, zodanig dat het water van heel die omgeving kan afwateren daar naartoe. Hè. En het feit dat, dus met die we gaan het nog een beetje moeten opvolgen natuurlijk, hè. Maar het is niet dat het, het is echt een verbinding, water dat vroeger daar niet weg kon, kan nu weg. Dus we gaan het in het oog houden en we hopen dat het toch resultaat gaat hebben.
Oké, ik zal het mee in het oog houden dan.
Ja,
dank je wel. Koen, dan ga ik een puntje rond het heraanleg, kruispunt Capellestraat en Oudse Baan als een punt Arie, denk ik.
Ja. Dank u, voorzitter. Ik ben dus gecontacteerd door de kebabzaak op de Turnhoutse Baan. Die mensen die hebben daar een bestaande zaak van meer dan 20 jaar en die verliezen door de heraanleg nu 3 parkeerplaatsen. Jammer genoeg wisten zij daar niets van, volgens hun. Of waren zij niet aanwezig op de plaatselijke vergaderingen. Nu, als je dan iets verderop kijkt, dan zie je dus dat die andere zaak wel de parkeerplaats heeft mogen behouden. Dus ze stellen dat in vraag. En ze vragen of daar zelfs nog iets aan kan gedaan worden. Hier wordt dan duidelijk met 2 maten en 2 gewichten gewogen, want de ene wel, de andere niet. Ik denk dat we de handel moeten blijven stimuleren en dat het afnemen of het wegdoen van parkeerplaatsen, dat zeker dat niet bevordert. Dat was mijn vraag.
Ja, dat is ook een vraag voor mij. Hè. Ja, deze kebabzaak bestaat inderdaad al heel veel jaren en het is jammer dat er 2 parkeerplaatsen, denk ik, moeten verdwijnen. Hè. Maar op die plaats zijn er wat ze insteekparkings of haakse parkeerplaatsen noemen. Hè. Die zijn dus rechtstreeks bereikbaar van het openbaar domein. Daar kunnen dus de auto's rechtstreeks inrijden, gemakkelijk, haaks op de baan. Maar dan moeten ze achterwaarts de parking terug verlaten. En dat levert heel veel gevaarlijke situaties op. En daarom vooral voor fietsers, bromfietsers, voetgangers, maar ook met auto's. Hè. Daarom heeft AWV strikte regels voor de heraanleg van de toegang tot de private percelen, want daar gaat het hier over, hè, in hun projectgebieden. Hè. En die regels zijn dus dat er op ieder perceel maar 1 reglementaire toegang aangelegd kan worden en dan kan op het eigen terrein mag het parkeren dan verder georganiseerd worden. En dan tussen de rest van het perceel en de rijbaan moet een niet overrijdbare scheiding aangebracht worden, gelijk hier in dit geval een plantvak of zo. Dus deze richtlijnen zijn hier gevolgd. De gemeentediensten, zowel de dienst verkeer als openbare werken, ook samen met lokale economie, hebben samen met de wegbeheerder AWV verschillende infomomenten voor handelaars en bewoners georganiseerd, waarbij steeds ook aangegeven werd hoe er omgegaan zou worden met deze toegang tot de private percelen. De eerste vergadering is in februari 23 geweest voor eigenaars en bewoners. En we hebben nog in 21 augustus 23 een infomoment voor de handelaars gehad. En voor de tweede fase, 13 december 23, ook een tweede infomoment voor de handelaars. Deze mensen zijn ook steeds uitgenodigd per brief, per mail. Maar die hebben inderdaad niet deelgenomen aan deze vergaderingen. Bijkomend zijn de gemeentediensten samen met een vertegenwoordiger van AWV bij de verschillende handelszaken langs geweest om elke situatie afzonderlijk te bekijken. De kebabzaak was toen gesloten, het was voor de middag, maar daar is er een telefoonnummer achtergelaten met de vraag om contact op te nemen. Toen dat niet gebeurd is, is er opnieuw een tweede keer nog iemand langs gegaan zonder resultaat. Er is dus op geen enkel moment ingegaan op de mogelijkheden tot overleg en ook de vele maanden dat er daar ter plaatse gewerkt is, want er is, heeft de handelaar nooit een gesprek aangeknoopt. Het belangrijkste uitgangspunt bij de heraanleg blijft het verhogen van de verkeersveiligheid. Hoe dan ook is het haaks ontsluiten op deze locatie zeker geen goed en geen veilig idee. En we kunnen vanuit de dienst mobiliteit ook echt niet aandringen op het behoud van die volledige parking. En dat zou ook een precedent zijn voor andere handelszaken, hè, want u zegt in de buurt, maar dus de parking van de Vliet wordt nog aangelegd, daar tegenover de dierenarts. Dus in het projectgebied zelf hebben eigenlijk alle percelen maar één toegang gekregen. Hè. Het restaurant heeft ook, zijn ook aanpassingen moeten gebeuren. Dus het is eigenlijk niet juist dat het met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt. In het projectgebied, hè. Ja.
Ja, zij beweren van wel, hè. Dus ja, ze zijn er misschien niet aanwezig geweest, maar ze vinden het toch wel jammer dat hun parking verloren gaat. En te zeggen dus dat er bij sommige handelaars wel parking aanwezig is. Of blijvend is.
Ja, niet in het projectgebied. Ja, hè. Ze zullen misschien naar de randen kijken. Hè. Er is altijd een overgang. Mm-hmm. Hè. Maar er zijn alle percelen die volledig in het projectgebied zitten, die allemaal dezelfde regels krijgen.
Ja.
Nu, wij vinden het ook, wij hebben heel veel begrip voor de situatie, maar we begrijpen ook eigenlijk niet waarom er nu pas reactie komt.
Ja.
Ik weet niet of dat volstaat.
Goed, was een goed Ria's antwoord.
Ja, dank je wel.
Yes. Kunnen we dan een puntje 56 gaan?
Ik heb nog een vraag.
Varia was.
Ik had nog een vraagje. Het projectgebied, hoe is dat afgebakend?
Het is tot waar dat ze werken. En dus de percelen die er volledig invallen, zitten volledig in het projectgebied. Stel dat je een perceel hebt waar de werken halverwege stoppen, dan is dat een twijfelgeval. Dan is dat.
Maar goed, dat AWV...
Dat is een beetje moeilijk, denk ik, om voor ons en voor betrokkenen misschien ook, ik weet het niet,
het is een heel
te bepalen om te weten wat is nu projectzone en wat niet. Voor zover ik weet is de weg voor een heel groot stuk opgebroken. Dus als we puur het kruispunt nemen, ja, ik denk dat het projectgebied dan ook de opgebroken weg omvat.
Ja. Inderdaad.
Dat is misschien goed. Wel nuttig om weten, want er zitten toch nog wat handelszaken in die ik nu hier niet hoor vernoemen.
Zullen we alle...
Heel veel, er zijn heel veel handelszaken.
Ja,
heel
zeker
veel handelszaken.
Wel in het projectgebied zitten, maar dus ook hun parkings behouden.
Ja. Ja. Ook zeker bij de Vliet, ik denk zelfs op mijn bureau zijn meerdere handelaars die zelf ook nog vragen gesteld hebben. Er zijn heel wat infovergaderingen, steeks gebuts geweest, zijn briefjes achtergelaten. Ja, ik stel wel vast dat heel wat andere handelszaken ook zelf proactief gewerkt hebben. Ja, het is op zich heel jammer, maar het is ook wel denk ik een stukje ook een verantwoordelijkheid als je uitgenodigd wordt voor vergaderingen. Ja, we steken daar tijd en energie in. We hebben uiteraard ook met AWV, en het is ook, ja, AWV was ook op heel veel punten van het project ook wel heel duidelijk. Zeg, ja, wij hebben codes van goede uitvoering, wij passen die... Want er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die eigenlijk gevraagd hebben van, ja, ook bij de Vliet en zo, van ja, we hebben dat eigenlijk niet vernieuwd, we willen dat op andere manieren. Het is natuurlijk echt wel, denk ik, het belang van eenieder, als er meermaals vergaderingen georganiseerd worden, om daar ook deel te nemen, of als dat niet lukt, dat eruit ook contact op te nemen met de diensten en dan te zeggen van, sorry, ik ben niet kunnen komen, kan ik nog eventjes informeren. Dus ik heb wel het gevoel, dat zeker vanuit de gemeente, want ja, op zich faciliteren wij mee, maar het was natuurlijk heel duidelijk een project van AWV dat zij gevoerd hebben. Dat hier denk ik onze diensten op zich wel deskundig werk geleverd hebben. Is het op zich jammer, ik denk dan alleen ook wel de uitleg van AWV hier een stukje meegegeven heeft. Ik ga zo'n stukje terugkomen.
Ik trek de argumentatie die u aanhaalt niet in twijfel. Hè. Het is inderdaad belangrijk, ik denk dat iedereen zijn rechten doet gelden en op een vergadering aanwezig is indien men uitgenodigd wordt. Anderzijds is het natuurlijk moeilijk inschatten voor ons nu over welke percelen die nog in het projectgebied zitten of niet. Ik ken de code ongeveer van de goede praktijk die AWV toepast in dergelijke werken. Waarbij men inderdaad streeft naar bundeling van op- en afrijbewegingen van een gewestweg. Ik trek dat niet in twijfel, dat is een veiligheidsprincipe dat wel na te streven is. Uiteraard, en dat is dan een beetje het moeilijke, hè, want u maakt er melding van, kijk, bij werken. Uiteraard heb ik alle begrip dat gebeurt bij mensen die een nieuwe vergunning aanvragen en werken gaan uitvoeren op een perceel.
hè, dan lijkt mij dat logisch.
Nee, werken op de straat bedoel ik. Hè?
Ah, wel ja, voilà. Maar dat is de nuance die ik nu wil maken een beetje. Er is hier eigenlijk geen wijziging aan de bestaande vergunning van die uitbating. Hè? En bij het verlenen van een vergunning bij een uitbating is er uiteraard een advies van AWV verplicht. En wellicht is dat destijds goedgekeurd, al of niet oogluikend, dat laat ik in het midden. En dat is natuurlijk een beetje het moeilijke, denk ik, in de huidige situatie. Dus ik vind dat we daar enigszins begripvol moeten voor zijn. Zeker omdat het hier uiteraard gaat voor mensen die daar hun kostwinning moeten uithalen. En zeker dat we dikwijls merken dat als je die parkings gaat wegnemen, hè, zoals in deze, dat die voertuigen die toch van die bezoekers die toch blijven komen, andere oplossingen zoeken en dan gaan we parkeren met alle gevolgen van dien, of voor andere mensen hun zaak of voor andere mensen hun eigendom gaan parkeren. Dus allee, ik volg ook een beetje het pleidooi van mijn collega waarin dat we zeggen, kijk, misschien toch eens nuttig om dat nog eens op te nemen, maar uiteraard, mensen hebben hier een communicatiemogelijkheden wellicht niet 100% opgenomen, dus daar is het gedeelde verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het misschien nuttig is om hier toch tot een compromis te komen dat werkbaar is voor beide partijen.
Ik denk sowieso dat AWV de aanspreekpersoon ook voor hun is. Nu in een gesprek die ik met AWV gehad heb, waren zij er wel overduidelijk voor. Dat zij daar een aantal richtingen in het hartje van projectgebieden gebruiken. En waar dat zij zeggen van ja, bij ons staat die veiligheid zo voorop dat het op die manier zal uitgevoerd worden. Goed, kan eventueel bij AWV ook nog eens afgetoetst worden, maar dat was toch enige stelligheid die ik daar gehoord heb. Punt 56, dan denk ik het laatste agendapunt vandaag van de toegevoegde agenda, de nabestemming ziet de kerkgender buiten. En was denk ik een vraag die Cindy geagendeerd heeft.
Ja, dank u wel, burgemeester, voorzitter Wim.
Wim, liefst.
Tijdens het participatiemoment bleek dat het dorpscomité en veel inwoners van Ginderbuiten teleurgesteld waren in verband met het voorstel met betrekking tot de nabestemming van de kerk. Ze vinden het jammer dat er weinig rekening gehouden werd met hun wensen dat bovendien ook goedkoper zou zijn. Nu, daarom zouden we bij deze graag nog even willen benadrukken dat de inwoners enkel een groen dorpsplein voor ontmoeting, ontspanning en plezier zouden willen. En dat een overkapping wenselijk is, maar zeker niet van de grote orde hoeft te zijn zoals voorgesteld werd in de voorontwerpen. Dat werd trouwens tijdens... dat participatiemoment meermaals door meerdere inwoners aangehaald. Ook ja, de totale oppervlakte van de kerk is veel te groot en de voorkeur gaat hier uit naar meer open ruimte in plaats van een groot kerkgebouw.
Goed, ik ga misschien eventjes naar Frederik, dat natuurlijk, onrechtstreeks zijn er wel vragen in, denk ik, niet veel rechtstreeks vragen, maar misschien wel een beetje toelichten.
Ja, maar ik zal absoluut, hetgeen wat we in Ginderbuiten aan het doen zijn, is eigenlijk passen we daar de methodiek toe, die de gemeenteraad unaniem heeft goedgekeurd, in het kader van het kerkplan en de herbestemming van kerken. Waarbij dat we eigenlijk een traject starten, waarbij dat we niet over één nacht ijs gaan, en trachten te achterhalen op welke manier dat een kerkgebouw dat leeg staat en ontrokken is aan de eredienst, een nieuwe bestemming kan krijgen. En we volgen er eigenlijk voor een viertal stappen, waarbij dat we ook kijken, kan dat een gemeenschapsinvulling krijgen, en dan bouwen we eigenlijk af naar verkoop, commercialisering en vermarkting. Die dingen zijn we aan het onderzoeken, dus dat is hetgeen wat we op dit moment aan het doen zijn, ook niet meer, niet minder. Dus op dit moment zijn we aan het kijken, wat is eigenlijk nog de waarde en het potentieel van die site. En aan de site is het kerkgebouw, maar ook alles er rond. We hebben ons erin laten bijstaan door, wij zijn erin ondersteund door de provincie om daar experts op aan te werven, om te kijken naar dat gebouw. En ook om te kijken van ja, hoe zit dat dan eigenlijk bouwkundig, landschappelijk, maatschappelijk. En daar is op dit moment een traject lopende. Dat is een eerste stap dat we daarin zetten. waarin dat we gewoon nakijken wat het potentieel is, om er eigenlijk ook op termijn een goede, onderbouwde beslissing in te kunnen nemen, waarbij dat je ook zicht hebt op alle kosten, alle baten, zowel geldelijk, maar ook maatschappelijk. Daar doen we dat participatief op verschillende manieren, met de hele gemeenschap van Ginderbuiten wordt uitgenodigd. Er zijn twee brede participatieavonden geweest die zeer goed bezocht geweest zijn, waar dat je denk ik elke keer meer dan 50, tussen de 50 en de 70 aanwezigen hebt. En heel specifiek met een aantal heel goed afgebakende stakeholders. Het dorpsteam is er daar één van, maar evenzeer ook de eigenaars van het gebouw, de verenigingen die rond het gebouw gehuisvest zijn, het gemeentebestuur als betrokken partij, als maatschappelijke actor, want op dit moment hebben wij daar voor alle duidelijkheid geen eigendom. En dus die twee trajecten die sporen samen en dan als bijkomende factor natuurlijk de experts die ingehuurd zijn om ook eigenlijk de bouwkundige en landschappelijke waarde van dat ding in kaart te brengen. Dat is wat we nu aan het doen zijn, dat is nog niet afgerond. En wanneer dat afgerond is, hebben we eigenlijk een eerste, ja, hoe zal ik het zeggen, een hoeveelheid informatie die je kunt gebruiken om tot een goede beslissing te komen, om ook te kijken wat je daarmee doet. En ik weet dat er binnen het dorp een aantal stemmen zijn die pleiten gewoon karma afbreken. Die zijn ook gehoord, dat is ook gezegd. Maar op die participatieavond zijn ook wel andere dingen naar voren gekomen, waarbij men vooral wil naar een ontmoetingsruimte gaan, waar eigenlijk een overdekking ook wel aan bod is gekomen. En waarbij dat dan blijkt uit een meer onderzoek in de diepte, dat we ook eens willen kijken, kunnen we het gebouw zoals het nu is, in een eerste fase, alles niet gewoon, beginnen met de omgeving daar open te maken, op te kruisen. Dat zijn vrij kleine ingrepen, waarbij dat we eigenlijk die vraag voor groene ontmoetingsruimte, dat we die momenteel eigenlijk zouden kunnen implanten, zonder dat het gebouw afgebroken wordt. Dat is een optie, waarbij dat je ook niet mocht vergeten dat het gebouw zelf staat op een inventaris van onroerend erfgoed. Dus het is ook niet zomaar een gebouw. Dat wil ik ook nog wel even meegeven. Dat is hier geen hangar waar het over gaat. Mensen bekijken dat misschien zo. Maar op zich, dat gebouw heeft ook wel zijn architecturale en erfgoedwaarde. Die zijn allemaal in kaart gebracht. Dat hebben we nu. We hebben denk ik twee participatiemomenten gehad. We hebben de stakeholders bevraagd. Er is een terugkoppeling naar het bestuur die momenteel opgemaakt wordt. Er zal ook een terugkoppeling komen naar de raad. Die is trouwens al geweest op de raadscommissie. Is er een terugkoppeling geweest. En hetgeen wat daar gepresenteerd is, dat zijn een aantal toekomstbeelden. Zal het de toekomst zijn? Dat weet ik niet. Dat zal ook niet deze legislatuur nog beslist worden. Maar dus wat we nu doen, is eigenlijk de beslissing over dat gebouw, die zijn wij aan het voorbereiden, niet meer, niet minder. En dat is ook het kader waarbinnen dat je dat moet zien. En ik weet dat daar verschillende visies over zijn, maar het zal ook aan het bestuur zijn, aan het volgende bestuur, wie dat dan ook is, om te kijken wat ze met die informatie doen en hoe ze daarmee aan de slag gaan. Maar ik denk ook wel dat we heel duidelijk moeten stellen, we zijn daar volgende week, volgende maand, volgend jaar, zijn we nog geen hele grote ingrepen met dat gebouw aan het doen. Daar moet eerst ook nog naar eigendomstructuur gekeken worden. Dus kijk, dat is een beetje de stand van zaken en ik begrijp dat er misschien wat frustraties zijn, maar ik zou toch willen pleiten om dat traject dat we gestart zijn, om het ook wel alle kansen te geven. Omdat het ook wel eigenlijk de waarde van dat gebouw en het potentieel van die site in kaart brengt om daar nadien een goede beslissing over te kunnen nemen. En dat is wat we doen, niet meer, niet minder. En ik nodig dan eigenlijk ook het dorpsteam en de mensen die aan die participatieavonden deelnemen. En we appreciëren dat als bestuur ook heel erg hard, dit ook blijven doen, om op die manier ook naar een goede en gedragen beslissing te komen.
Ja, het probleem is een beetje dat sommigen het gevoel hebben dat het al een uitgemaakte zaak is tussen de provincie, de kerkfabriek en de gemeente. En dat ze hebben gewoon het gevoel dat ze weinig inspraak hebben. En ja, oké, die architecturale waarde, met alle respect voor de architect natuurlijk, maar ja, de tevredenheid van de burger gaat hier toch net iets boven. En als we het nog eens over die overkapping hebben, daar zijn ze mee akkoord. Dat is inderdaad wenselijk. Maar de plannen die geven wel iets anders weer dan een beperkte overkapping. Dus, ja.
Goed, maar het traject gaat verder. Er is nog geen voorafname hoe dit gaat eindigen. Het loopt denk ik een stuk in. Dus laat ons daar denk ik maar een stuk op besluiten. En het zal verder in Ginderbuiten mee bekeken gaan.
En op welke termijn mag dat gezien worden? Is daar een zicht op?
Ik zal misschien Cindy van het dorpenbeleid ook even aanvullen nog. Nu, het allerbelangrijkste, ik denk dat Frederik het een paar keer gezegd heeft, die kerk is ook niet van ons, dus die gaat er sowieso nog een aantal jaren staan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar terug een beetje hetzelfde gaan doen als in Gompel. Je hebt daar verschillende stakeholders, je hebt daar de scouts, je hebt daar de parochiezaal, je hebt daar de kerk. En het is heel belangrijk dat we dat ook met elkaar gaan verbinden. Nu, de architect die hier de kerk bekeken heeft, die had ook niet zo heel veel ervaring met de plannetjes over het groen. Hetgeen dat daar getekend was, was ook niet wauw. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gaan kijken naar de toekomst. Van, zijn er mogelijk nog leadersubsidies of andere subsidies te verkrijgen, waar dat we dan weer op hun beurt een participatie doen met die verschillende stakeholders, want de ene wil parking, de andere wil speelruimte, de andere wil groen, trage verbinding. Dus er ligt heel veel potentieel en ik denk dat dat belangrijk is om dat te bekijken naar de toekomst, los van het gebouw, wat daar de eerste 2-3 jaar ook gewoon gaat blijven staan, omdat het ook onze eigendom niet is. Dus ik denk dat ze zich een beetje zorgen maken. En als je zo de scouts en, ik moet zeggen, het merendeel van de mensen die daar aanwezig waren, op het einde van de avond hadden die heel groot deel ook zoiets, wel iets van, ja, inderdaad, we gaan dat moeten zien op termijn, wat dat daarmee gaat gebeuren, maar niet vandaag. Ik denk dat het heel belangrijk is om die totale ruimte te bekijken. En ik denk dat we nu eerst 23 mei is terug een participatiesessie met de stakeholders, dan gaat dat terug toegelicht worden allemaal, dat dat project ook gaat afronden. En dan is de bedoeling om samen weer met de mensen van Ginderbuiten te kijken, met dorpenbeleid, van kunnen er nog terug nieuwe projecten, want dat is het voordeel van dorpenbeleid, dat eigenlijk de deur openstaat om subsidies binnen te halen en dan ook weer samen met de buurt te bekijken. Maar dat gewoon een traject van jaren zijn. Hè?
Goed, maar het traject blijft dus nog lopen. Het wordt verder opgevolgd. Inspraak gaat er op zich ook blijven.
Ja. Maar ik had dan nog snel even een vraag in verband met die financiële steun. Hè? Dus dat voorontwerp, dat is gesubsidieerd geweest door de provincie of volledig?
Het grootste stuk wel. We hebben daar wel een kleine dingen moeten doen voor het plannetje van die kerk te laten digitaliseren. En dat is voor een stukje ook uit het budget van het dorpenbeleid gekomen.
Uit het dorpenbeleid?
Ja.
Ja.
Dus we hebben per jaar een algemeen budget van het dorpenbeleid. En daar is ook uitgekomen. Ik weet dat er misschien wat angst is dat er een quick win, maar dat is zeker niet van die quick win genomen. Dus zij hebben zeker nog iets te goed om eventueel daar ook wat vergroening of zo te doen. Maar ik denk dat we er best aan een klein leaderproject voor gaan doen, om daar ook een plan van te hebben van hoe dat we dat kunnen aanpakken.
Goed, maar zal ook vanuit de medewerkers in dat traject mee opgevolgd worden? Dank u wel voor de vragen en de aandacht erom te besteden. Het zijn ook weer, denk ik, belangrijke dingen, ook naar een dorp toe, zo'n ontwikkelingen. Dus was het, denk ik, de laatste vraag van vandaag. Zou ik jullie allemaal willen danken voor de volgehouden aandacht. Ik hoop oprecht, ik ben ervan overtuigd dat de volgende keer hier terug de echte voorzitter zit, die dan natuurlijk nog meer in zijn vingers heeft. Lieve, wou eventueel nog uit de fractieleiders nog heel eens om nog een beetje bij te brieven richting Dierenmarkt, want er komt nog een zitting van het Vlaams parlement. Dus degenen die nog tijd moesten hebben, kunnen nog eventjes hier blijven.